Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Donderdag 26 november en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Het jaar 2020 was miserabel, maar gelukkig was er wel wielrennen. Want te midden van de besmettingscijfers, IC-opnames, P-waarden en andere lockdown-miserie zagen we toch maar mooi drie grote ronden, een paar monumenten en een WK. Conclusies trokken we al in de vorige show. Over de wenselijkheid van meer koers in de herfst, de waarde van een compacte kalender en de fascinerende doorbraak van de jonkies aan de top. Denk Pocky, denk Theo, denk Hirschi en Jai. Maar hoe moet dat dan met onze gouden generatie? Vroegen we ons vertwijfeld af. Om vervolgens opgelucht te constateren dat ook het Nederlandse wielerpeloton een cohort jonge mannen en vrouwen kent om je vingers bij af te likken. Tijd om daar eens nader kennis mee te maken, dachten wij. Want als iemand een beetje hoop op schitterende wielertijden in zijn kerstpakket verdient, dan bent u het wel, beste luisteraar van de Rode Lantaarn. Vandaag de eerste uit onze reeks over de Class of 2020. En meteen maar één van de lievelingetjes van de leraar. 20 jaar, nog geen 4 maanden prof en onmiddellijk één van de uitblinkers tijdens de Sunweb jongerenvakantie in Spanje dit jaar. Van harte welkom bij de Rode Lantaarn, Tijmen Arendsman.
Ja, dankjewel. Mooie intro.
Ja, dankjewel. Ja,
mag ook wel eens gezegd worden, hoor.
Ja, dat is waar. Laten we daarmee beginnen.
Sympathiek. Wat een schitterende intro. Kunnen we misschien nog wel een keer doen anders? Ja. Is dat een idee? Dat we gewoon alleen maar intro's doen?
Ik zal hem na de uitzending nog een keer inspreken. Speciaal voor jullie.
Een outro.
Ja. Tijmen, hoe is het met je?
Ja, met mij alles goed. En met jullie?
Ja. Met ons ook. Wat leuk dat je er bent.
Ja, zeker. Ja, bedankt voor de uitnodiging.
2,5 week zitten we nu na de Vuelta. Wat heb jij sindsdien gedaan?
Niet zoveel, moet ik eerlijk zijn. Ja, we zitten natuurlijk met corona. Dus ik kon ook niet echt op vakantie. Dus gewoon thuis. Gewoon met mijn familie, met mijn vriendin. En goed uitgerust.
Beetje Netflix en zo.
Beetje gamen, PlayStation. Ja. Met mijn vriendin, waar het kan met vrienden. En dan kom ik uit de week ook wel door.
Ja, en je zit nu, dit is vandaag is je laatste trainingsloze dag, begreep ik?
Ja, morgen begin ik eindelijk weer. Ik, ik word wel een beetje lui en qua gewicht gaat het eigenlijk supergoed. Maar ik word wel een beetje lui en voor mijn hoofd en... Ik zou wel weer graag willen fietsen, een beetje gestructureerd, want daar hou ik wel van.
Want je mag dan helemaal niks doen. Gewoon, daar is de bank, Tijmen, hier is Netflix inlog en 2,5 week echt niks.
Ja, eigenlijk wel. Ja, je mag wel een beetje actief blijven, maar ja, je bent, 50 weken, 49 weken. Ja, hou je het uiterste uit je lichaam. Ja. Dus dan is het wel even nodig om 2 weken niks te doen en
zeker ook na 3 intensieve Vuelta weken.
Ja, inderdaad. Mentaal was het ook wel even fijn om dan niet op te staan en weer naar het parcours te kijken en weer volle bak te gaan afzien. Dus dan was het ook wel even fijn om even niks te doen.
Gewoon even op de bank te liggen.
Ja, was wel even fijn.
Maar nu heb je er wel weer zin in. En is het nu gewoon weer volle opbouw richting het nieuwe seizoen?
Ja, ik heb er zeker zin in. Ja. Ik wil heel graag weer op mijn fiets stappen.
Ja. En wat is dan dus, waar begin je dan morgen mee? Wat is dan, weet je dat al, wat je mag gaan doen?
Ja, morgen heb ik gewoon de keuze dat ik 2,5 uur op de weg of de mountainbike ga. Dus dat is hartstikke fijn dat ik gewoon een beetje de keuze heb om of rood te gaan of op de weg, wat ik zelf wil.
Heb je al besloten wat het wordt?
Nee, eigenlijk niet. Maar ik denk dat ik toch de wegfiets wel even pak. En dan in het weekend kan ik, mijn vader gaat elk weekend zelf mountainbiken. Ja. Soms gaat mijn vriendin mee of die gaat zelf. En dan ga ik mee. Ja. En, het is toch nog rustig aan, dus dan kan ik wel mooi mee.
Ja. Ja, normaal gesproken zou dit natuurlijk, zeg maar, zo'n off-season, dat je zou je natuurlijk als profielrenner even de zon op willen zoeken. Of even met je vriendin naar Gran Canaria of Aruba of weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk ook allemaal ingewikkelder nu. Dus je bent eigenlijk aan huis gekluisterd natuurlijk. Net als wij allemaal.
Ja, inderdaad. Dat is voor mij niet anders. Ik heb daar geen privileges in. Dus ik heb gewoon 2,5 week lekker met mijn familie en vriendin thuis gezeten. En voor mij is dat ook hartstikke mooi.
Ja, oké. Okay. Hey,
speel je dan wielermanager?
Nee, eigenlijk niet.
Wat dan op de Xbox?
Ik heb een PlayStation.
Oh, sorry.
PlayStation 4. Geen PlayStation 5 helaas.
One strike. Die,
sorry.
Ook nog niet besteld. Die gaan hard. Maar dat terzijde.
Ja. Moet toch te regelen zijn, zou je zeggen?
Ja, dat. Maar ik was ook iets te laat ermee. Dus, maar die gaan echt heel hard. Ja. Maar ik zou er wel graag geen willen. Dus,
ja. En wat speel?
Open.
Ja.
Is dit een oproep? Is dit een oproep?
Ja, je weet nooit.
Jongens, als iemand nog een PlayStation 5 heeft liggen. Jij mij weten wel raad me.
Ja.
Maar ik speel Formule 1, vind ik leuk. Een beetje Fortnite met vrienden. Call of Duty. En ik speel ook een city builder game, City Skylines. En dan kun je een hele stad plannen. En alle openbaar vervoer, alle huizen, alles. En ja, dat vind ik eigenlijk ook echt heel leuk om te doen. Gewoon alles plannen. Want dat was wel een beetje bij
mijn Fortnite maken. Is toch ook, Mathieu van der Poel doet toch ook? Ben je inmiddels tegengekomen?
Nee.
Monsieur VDP.
Heb je Mathieu van der Poel wel eens gekild bij Fortnite?
Ja, misschien wel, want bij sommigen dan kan je de naam niet zien. Dus wie weet. Ja.
Zijn nick is Monsieur VDP.
Oh, ja. Ah, hele mooie
zag
naam.
Ik laatst op zijn... En die jouwe?
Tijmen 1999. Heel onorigineel. Maar ik denk dat die sinds mijn 11e of 12e al staat.
Ja.
Dus volgens mij kan je het veranderen en dat moet ik misschien eerder een keer doen.
Ja, maar nu gaat iedereen jou opzoeken natuurlijk.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Oké. Okay.
Maar plannen dus.
Ja, ik hou ervan.
Ja, oké. Okay. Dat is goed. Onthouden we.
Komen we er wel even op terug.
Zeker.
Hey, om te beginnen een paar vragen om je even iets beter te leren kennen. Want je bent natuurlijk een nieuwe naam aan het wielig firmament. En normaal gesproken hebben we altijd de Voetbal International.
Ik zie dat jij erin gesneden hebt, Willem.
Ik heb daarin gesneden, ja. Voor dit jaar hebben we de specials een beetje... hebben de keuzevrijheid een beetje omgedraaid. Namelijk, ik dacht... wij doen gewoon even het introotje... met een paar standaardvragen van VI. En dan mag jij straks uit de enorme grabbelton van luisteraarsvragen... mag je nummertjes noemen. Dus er blijft vrijheid... Maar niet in het begin.
Maar wel alleen op jouw voorwaarden.
Alleen op mijn voorwaarden.
Wat een
vrijheid. Dus een paar zijn heel simpel. Nou, naam, Tijmen Arisman. Die vul ik voor je in. Leeftijd?
20 jaar.
Wanneer word je 21?
4 december, dus dat is echt bijna.
Bijna. Woonplaats?
Beest.
Waar is Beest?
Tussen Utrecht en Den Bosch.
Okay.
In de Betuwe.
Partner?
Ja, een vriendin.
Die fietst ook, toch?
Ja, niet heel actief meer, want ja, op clubniveau is het natuurlijk een hele vervelende periode. Voor mij waren er nog echt veel wedstrijden. En Gabi Gieskens, die rijdt gewoon veel liever wedstrijden. En ja, die waren er gewoon niet. Dus dan is de motivatie ook wel wat weg. En ze heeft ook een mountainbike nu en dat vindt ze wel hartstikke leuk om te doen.
Ja.
En dat kunnen we nu ook een beetje samen gaan doen.
Dat is wel leuk.
Kennen jullie elkaar uit de scene?
Ja, eigenlijk wel van Joran, ja.
Oké, okay, leuk. Bij een koers ontmoet of op de club? Of?
Ja, ze heeft mij een keer zien crossen. En die dacht wel, ja, dat is een interessante jongen. van het een kwam het ander. En we hebben het echt superleuk samen nu.
Oké, okay,
heel goed. Opleiding?
Ik heb het gymnasium afgerond.
Mm-hmm.
En ik wilde heel graag universitair bachelor diploma.
Ja.
Ik was ook heel goed bezig.
Geschiedenis toch?
Ja, geschiedenis inderdaad, in Utrecht.
Dat heb ik ook gedaan.
Ja, dat is superleuk.
Voor mijn meer dan succesvolle carrière in het Russisch... heb ik nog 2 jaar daar rondgewandeld.
Zeer interessant.
Ja.
Ja.
Maar je was bezig met je bachelor?
Ja, en eerste jaar ging supergoed. Was wel, het is echt lastig te combineren natuurlijk.
Ja.
En propedeuse gewoon gehaald. En toen het tweede jaar werd al wat lastiger met de overstap naar de pros. Ik wilde het wel blijven doen en rustig opbouwen tot mijn bachelor. Maar kwam er al snel achter dat er... wij heel weinig vrijheid was in mijn studie. En dat het gewoon echt te veel werd. Dat het eigenlijk 2 topsporten dat ik naast elkaar deed.
Ja.
Dus ja.
Deed je voltijd?
Ja. Dus ja, misschien had ik daar ook wat andere keuzes in kunnen maken. Maar ik dacht gewoon van, het gaat wel. En bij SEC ging dat ook heel erg goed. Er was ook heel veel vrijheid. Maar in de Wulter is het natuurlijk nog een stapje hoger op. En ben je nog meer tijd kwijt. En hou je echt het uiterste uit je lichaam. En als je dan ook op mentaal vlak in je studie superveel tijd erin kwijt bent... en vooral veel mentale energie, dan Ja. Gaan trainingen minder, gaat je studie minder, minder tijd naar studie. Ben je fysiek heel moe en dan ging allebei naar beneden. Dus ik moest de keuze maken. Ja. Dat vind ik nog steeds wel heel erg jammer. Maar het troost me wel dat ik propedeus heb. En dus als mijn contract niet wordt verlengd of ik val hard of wat dan ook, kan ik gewoon terug instromen. En ja, dat vind ik ook hartstikke leuk.
Ja, ja, precies. Ik hoorde, het vond het grappig dat onze vriend van de show en jouw ploeggenoot Ties Benoot, die volgens mij nu in de eindfase van zijn studie zit. Ja. Die zei juist dat hij het eigenlijk heel fijn vond om zich af en toe de studieboeken op te zoeken. Dat hij zei, omdat ik ben zo voortdurend de hele tijd bezig met profielrennen. Eigenlijk is het juist heel prettig om dan af en toe iets heel totaal anders te doen. Maar misschien scheelt het als je iets ouder bent. Dat je dan, ja, voor jou is het natuurlijk ook allemaal nieuw nog.
Nou, ik denk het grootste verschil is dat hij een Belg is en ik een Nederlander. En hij is profielrenner in België en dan krijg je gewoon veel meer vrijheid. En toen ik begon aan mijn studie was ik natuurlijk maar een continental renner. En, ja. Ik was er niet echt bekend. Niet dat ik nu heel bekend ben en ja, de studie me kent. Maar ja, hij heeft gewoon veel meer vrijheid en hij kan de dames inplannen, ja, waar hij is. Ja. Ik heb wel wat met op trainingskamp met hem over gehad. En ja. Ja, ik ben wel een beetje jaloers, moet ik zeggen.
En dat was gewoon voor jou niet te regelen?
Nee, er was gewoon een vaste datum voor een tentamen.
En van de Universiteit Utrecht.
Ja, maar ja, ik begrijp natuurlijk ook wel. Ze willen gewoon dat je het haalt. En,
ja, maar ja, je zou toch zeggen, je wilt toch ook topsporters in je, aan je universiteit hebben?
Ja, vanuit mijn perspectief zou ik dat ook zeggen. Maar ja, ik snap dat ik maar één student ben van de vele. En,
waarom ben je geschiedenis gaan doen eigenlijk?
Goeie vraag, Willem.
Puur interesse omdat ik het leuk vind. Mm-hmm. Echt totaal niet aan een baan of wat dan ook gedacht. En dat kwam later pas met die studie. Maar gewoon puur omdat ik het leuk
vind. Wat vond je dan interessant? Want geschiedenis is heel, zoals wij weten uit vorige uitzending, heel lang. Ja, er is heel veel geschiedenis.
Ja, gewoon alle periodes. Hoe alles ontwikkelt tot het nu, zeg maar. Mm-hmm. En wat je eruit kan afleiden. En hoe het nu is, zeg maar. Dat, ja, ik vind het gewoon heel interessant hoe alles zich heeft ontwikkeld in de andere periodes. En ja, het is gewoon puur interesse.
En viel de studie je dan mee of tegen? Want in vergelijking met geschiedenis op de middelbare school vond ik een wereld van verschil.
Ja, dat is een wereld van verschil. Op de middelbare school was het vrij makkelijk. Allemaal standaard feitjes en dingen die je moest weten. En dat is ook hartstikke leuk. Maar op de universiteit is natuurlijk veel meer onderzoek. En maar ik denk als je ergens heel geïnteresseerd bent en leuk vindt, dan stop je er automatisch veel meer tijd in. En dan wordt het ook gewoon makkelijker. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede keuze is geweest van mij. En voor iedereen is dat belangrijk. Dat je iets doet wat je leuk en vooral leuk vindt en geïnteresseerd in bent. Want dan, ook al is het echt moeilijk, je steekt er wel meer tijd in als je het leuk vindt.
Ja, en de interesse is niet weg natuurlijk. Als je stopt met studie. Ik bedoel, je kunt nog steeds gewoon leuke, mooie, interessante geschiedenisboeken of programma's lezen of programma's kijken.
Ja, zeker. En ook hier, toen ik met de trein hier naar Amsterdam kwam, dan koos ik ervoor om te lopen hier. Want dan kan ik een beetje van het centrum zien.
Dat ja. Is altijd, altijd het is leuk. Ook wel echt een mooi stukje hier wandelen.
Ja, zeker. Dat moet ik jullie geven. Dat was echt mooi.
Ja. Hey, en qua wielrennen, wat is jouw opleiding qua wielrennen? Je SAG Racing noemde je net al, dat is natuurlijk. Maar wat zat daar? Hoe ben je begonnen eigenlijk?
Ja, ik ben geboren in een wielerfamilie. Begonnen met mijn opa. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet via het wielrennen. Konden allebei wel een stukje fietsen. Mm. Maar ik begon dus al vanaf categorie 1. En daar bleek al wel wat redelijk talent. Ik werd meerdere keren Nederlands kampioen. Dus dat was altijd leuk natuurlijk. Maar dat was al allemaal super speels. En als ik zin had, ging ik fietsen. Als ik geen zin had, dan ging ik op de bank hangen. Of
zoals het hoort.
Vooral veel voetballen met vriendjes.
Ja. Yeah.
En ik denk vanaf de nieuwelingen junioren werd het een beetje serieuzer. Met superveel aan mijn ouders heb te danken. Mijn vader die ook heel geïnteresseerd is in het trainen en zo. En nu nog steeds wel meekijkt. En niet dat alles doet het team natuurlijk. Maar mijn vader die vindt het ook leuk om mee te kijken. En ik kan altijd bij hem terecht.
Ja.
En
die heb je natuurlijk dan ook jarenlang in de auto overal naartoe moeten brengen.
Ja, echt overal naartoe gebracht. Ja. Vooral bij de nieuwelingen. Als je de stap maakt naar de nieuwelingen. En in het veldrijden reed ik wel van voorin mee. Ja. Ja, en dan ga je toch naar België. Want daar gebeurt het in het veldrijden. En daar.
Hoe oud ben je dan? Als je de stap maakt naar de nieuwelingen?
Hoe oud ben je dan? 16, 17 denk ik. Ja. Dus daar gaat een wereld voor je open. Dan rij je Ja, dan zie je daar, wie was het? Sven Nys, Niels Albert rijden, Stibar. Ja, dan ging een wereld voor me open daar. Dat was echt geweldig. En dat, ja, mijn ouders reden daar toch naartoe. En mijn vader trainde me. Ja. En dat was een hele mooie tijd.
Poetste hij ook je fiets of deed je dat zelf?
Dat heeft hij heel lang nog gedaan, moet ik zeggen. Echt? Eigenlijk 1 of 2 jaar doe ik het nu zelf. Dus ja, dan...
Nog meer respect voor hem.
Ja, nog meer respect voor mijn ouders. En dat geeft het toch maar aan wat...
Pedagogisch onverantwoord, hoor.
Ja.
Dat denk ik ook, ja. Want ik heb het heel laat moeten leren hoe ik me moet wassen. Maar dat geeft wel aan hoeveel mijn ouders ervoor over hadden. En ja, dus ja, zonder mijn ouders had ik ook hier niet gezeten, denk ik. En ook niet gereden waar ik nu ben.
Hey, en dan, en dus de nieuwelingen. En dan, maar op een gegeven moment word je gevraagd door SEC. Dat is denk ik dan het, echt het eerste moment dat je denkt dat het echt, zeg maar, echt serieus wordt, toch? Als in talentontwikkeling richting de profs.
Ja, ja, zeker. Bij de junioren heb ik ook kunnen proeven van een ploeg. Een off-road team van Jan ten Tusscher. Ten Tusscher off-road team. En ja, dat was ook echt, heb ik ook echt veel van geleerd. Maar als je dan als tweedejaars junior net na het WK, denk ik, door SEC Racing wordt gevraagd. Daar kijk je dan ook wel naar op als junior. Dat was toch wel, toch wel een eer.
Ja.
Dan proef je toch al een beetje van het profbestaan. En daar ging ook weer echt een wereld voor me open. En zo probeerde ik elk jaar echt wel stapjes te blijven zetten.
Ja. Hoe gaat dat dan? Spreken die je dan tijdens na afloop van een koers even aan? Of bellen ze? Of sturen ze een brief, net als bij Ajax in de jeugd?
Een brief?
Ja, krijg je een brief, kom je een keer trainen.
Ja, weet je wat het is, een brief?
Nee, vertel eens. Zeg.
Volgens mij doet Ajax dat toch steeds zo, hoor?
Klopt, met een ganzenveer. Zit, Mark Overmars en Edwin van der Sar, die dopen het dan in inkt. En dan, ja...
Nou, dat klinkt goed. Hey, maar ik denk, bij SEC ging het eigenlijk heel modern. Via een Instagram berichtje.
Oh,
kreeg ik een berichtje. Dus ik denk, volgens mij ging ik best wel blij naar mijn ouders met dat berichtje. En van het een kwam het ander. En dan ga je op kantoor.
Maar wacht, van wie krijg je dan een Instagram? Je krijgt een Instagram bericht, zo'n message via Instagram. Hey, kom je bij ons fietsen?
Nee, ja.
Of kom je keer praten?
Aan wil gaan, ja.
Oh, wauw.
Inderdaad, gewoon van het echte het account. En ik weet nog steeds niet helemaal wie dat heeft gestuurd. Maar ja, dan ga je op gesprek in op het kantoor in Amsterdam. En dan is dat toch echt een hele mooie stap dat je gaat zetten. Want het is echt een heel goed team. En dat is ook wel gebleken.
En wat dan zeggen zij tegen jou? Hey, we zien heel veel potentie. We willen je graag aan boord halen voor het komend seizoen.
Ja, ze zagen veel potentie in me en dat is gebleken.
Ja, en wat heb je daar geleerd?
De eerste stappen gewoon van het profbestaan. Ik ging voor het eerst dat ik mijn vader eigenlijk moest loslaten.
Ja.
Dat was ook wel een stap. En ik ging samenwerken met de trainer van de ploeg. En ik kon eigenlijk alles bij de ploeg kwijt. En de combinatie met mijn school. Volgens mij zat ik toen nog in mijn middelbare schoolexamens in 2018. En dus dat was een hele stap. Dat ik met een trainer ging samenwerken.
Ja.
En je vader dus los moest laten. Wat betekent dat?
Ja, het was super vertrouwd met mijn vader. Want vanaf mijn 7e of 8e werkte ik samen met mijn ouders eigenlijk samen. Vooral met mijn vader op sportief vlak dan, zeg maar. En dus dat was toch wel even een soort van duik in het diepe. Dat ik toch...
Ja.
Ja, ook vooral in het Engels. Dat niet dat ik daar super veel moeite mee had. Maar het is toch van, je ziet je vader elke dag naar alleen WhatsApp-contact of bellen met een trainer die ergens anders zit.
Ja.
En dat was toch wel een eerste stap naar het profbestaan, denk ik.
Ja. Ja.
En moest je dan wennen aan het feit dat je dus juist niet meer dat dagelijkse contact had met je pa? Of dat iemand anders de regie had, waar zit dat hem in? Of was het gewoon puur emotioneel? Van ik was altijd mijn pa die en ik, we bepaalden het samen en nu is ineens een derde bij.
Ik denk dat het vooral natuurlijk ook de emotionele band is. Het is en blijft mijn vader en die zie je ook elke dag. Ja, het is gewoon mijn vader. Dus dat is een hele close band. En klinkt hard, maar dat geef je dan op en ga je met iemand anders samenwerken.
Ja.
Maar mijn vader heeft er niet voor geleerd of wat dan ook. Die doet het ook gewoon een hobby naast zijn werk en vindt het leuk om te doen met zijn zoon.
En nu is hij weer gewoon fan en vader.
Ja.
Had hij het er moeilijk mee?
Lijkt me ook wel mooi.
Neem ik aan?
Ik heb het niet echt met hem over gehad, maar ik, ja, het feit dat hij nog steeds wel meekijkt en gewoon nog op mijn trainingspeaks kijkt, zeg maar.
Oh ja?
Dat een beetje aan het analyseren is. Dat ja, blijkt wel dat hij er nog steeds heel erg geïnteresseerd in is. En ja. Zoals ik ook zei, ik kan nog altijd bij hem terecht. En als er iets is, dan... Ja. Maar natuurlijk ga ik altijd eerst naar het team. Maar bij mijn vader, die loopt gewoon bij mij in huis. Dus dan is dat ook hartstikke makkelijk.
Ja. Over Sunweb gaan we het, want dat is natuurlijk de volgende stap. Naar SEC. Daar gaan we het straks nog wel uitgebreider over hebben, denk ik. Jeugdidolen.
Oeh. Ja, niet echt per se. Want ik probeerde altijd wel mijn eigen ding te doen. Maar ik zag mezelf bij de jeugd echt meer als een veldrijder.
Mm-hmm.
Dus ja, en ik zag toen al zelf dat ik soms het techniek niet zo heel erg had als anderen. En dat ik meer een powercoureur was.
Yeah.
Dus ik vond Niels Albert altijd echt een mooie veldrijder. Ja, qua wegrenner, ja, dat ik keek niet zo heel veel. Ja, ik keek,
maar mag ook buiten het wiel rennen?
Ja, nee, weinig jeugdidolen, moet ik eerlijk zeggen.
Oh, ik vind Niels Albert een hele mooie, hoor.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Ja, het was echt een coureur naar mijn hart eigenlijk. Gewoon knijterhard rijden en dan misschien in de, ook hard, heel hard door het zand in Kokzijde. Ja, dat vond ik echt machtig eigenlijk. Ja.
Alleen wel een Belg.
Ja, maar daar kan ik wel overheen kijken.
Okay. Hey, Willem heeft daar veel meer moeite mee. Mogen duidelijk zijn.
Ah, sommige Belgen, Hoogtepunt tot dusver.
Ja, dat is een goeie. Kan ik er meerdere noemen?
Nee.
Moet kiezen. Oei.
Straks mag je er wel meerdere kiezen.
Ja, als ik... qua mijn gevoel nu is natuurlijk de Vuelta in het geheel.
Mm-hmm.
Maar misschien als er weer wat tijd verder gaat, dan is L'Avenir 2018 natuurlijk echt een hele mooie prestatie. Vooral als je ziet wie er allemaal in die top 10 staat.
Gaan we straks nog uitgebreid over praten. Gaan we straks nog uitgebreid over praten.
Ja, kunnen we niet al een sprongetje maken?
Ja, oké.
Okay. Strak op het format.
Alleen
hoor,
als je... Dus dit is de goede. Daar kunnen we zo naartoe. Maar Tour de L'Avenir 2018, want dat is inderdaad een hele belangrijke volgens mij.
Mm-hmm.
Dieptepunt?
Drie hele zware valpartijen. Mm-hmm. Maar... waarin ik eigenlijk drie keer aan hetzelfde sleutelbeen ben geopereerd. En daar voel ik nog steeds. Daar heb ik nog steeds wel last van.
Wanneer was dit?
De eerste keer was in de Baby Giro 2018.
Ja.
Daarna reed ik een nieuw 20 minuten record op trainingskamp in februari in Griekenland. En dan de tweede training thuis weer. Stak er een klein kindje over en daar ging ik overheen. Brak ik precies dezelfde kant weer.
Ja. Was het kindje oké? Even voor de...
Nee, het kindje was er nog slechter aan toe. Dus daar heb ik nog lang contact mee gehad.
Oh.
Die had zijn bovenbeen dwars door midden. Hij op een metalen skelter. En ik kwam met mijn voorwiel natuurlijk zo tegen die skelter. Zijn been zat ertussen.
Oh, nee toch.
Ja, en we hadden toen best wel goede wielen, denk ik. Want die was nog helemaal heel. Maar zijn
die wel.
Was door de midden.
Hoe oud was het kindje?
Ja, ik denk 4 of 5.
Oh ja, dan ben je ook nog snel in herstel.
Ja, dan ben je nog van rubber, maar toch.
Ja.
Oh shit, dat is wel schrik, hè?
Ik voelde me ook wel echt... hij stak zomaar ineens over na een heg, maar ik voelde me wel... had ik heel veel pijn, maar dat jongetje, daar heb ik ook heel lang contact mee gehad en nog wat naar hem toe gegaan.
Ja.
Maar ik, met een sleutelbeen is natuurlijk doet super veel pijn.
Ja.
Ik heb een operatie, 3 dagen narcose eruit en je kan heel rustig weer beginnen opbouwen.
Ja.
Maar hij, zijn been heen revalideren alles en voelde me wel... ik leefde wel heel erg met hem mee.
Ja. Dus
het was een heel ongelukkig geval.
Ja.
Maar ja, en...
Ja, het gebeurt.
Ja. En
maar nu is hij wel weer...
Nu gaat alles weer goed. En hartstikke goed. Dus dat is hartstikke mooi.
Dat is mooi. Misschien kunnen we hem de groetjes doen.
kan straks. Hij heeft in ieder geval goed verhaal later.
Ja. Ik ben nog om 4 aangereden door de winnaar van deze Tour.
Ik zag ook op jouw Instagram volgens mij dat je een keer 2 keer in 1 week was aangereden door een auto.
Ja, volgens mij was dat in Frankrijk.
Ja.
Dat kan best. En ik denk dat ook niet zo lang na die val was, dat ik weer een beetje mijn stuur kon vasthouden. Dus daar was ik ook niet zo heel blij mee.
Ja.
Maar uiteindelijk had ik daar alleen een paar schaafwonden van. En Ging het hartstikke goed.
Okay. En het was niet twee keer dezelfde auto. Want dan moet je echt zorgen maken.
Ja, dan heb je het Alejandro van verder. Ja, goed. Ja, precies. Nou, laten we dan... je noemde net al die Tour de l'Avenir. Dat is wel een... volgens mij, maar dat vraag ik ook even aan jou, Jonne. Die Tour de l'Avenir, dat is natuurlijk altijd zo'n klassiek eikpunt... om de jonge talenten van nu, zeg maar, te spotten.
Zeker.
Dus daar, dat is, ik word altijd gezegd, weet je wel... dat is de plek waar jong talent zich kan tonen. En dat was denk ik voor ons ook... in ieder geval voor mij de eerste keer dat ik hoorde van de naam Tijmen Arendsman.
Ja, voor mij ook wel, denk ik, ja.
Ja,
ja. En dat was voor mij eigenlijk best een verrassing. Ik weet niet hoe dat bij jou zat, of het voor jezelf ook een verrassing was. Ik neem aan dat jou wel van jezelf had gehoord, maar... Ja. Maar bijvoorbeeld...
Nou, wacht even. Kun jij de namen uit de top 10 van de Tour de l'Avenir 2018 noemen?
Ja, waarschijnlijk niet allemaal, maar ik denk,
begin eens met de nummer 1.
Ja, Pogacar natuurlijk.
Ja.
Derde was Gino Meder.
Ja.
Eddie Dunbar stond ergens. Vlasov.
Achtste. Ja. Vlasov vierde.
Almeida.
Zevende.
ja. Ja, dus dan
nog een Ineos.
Nog een Ineos.
Colombiaan.
Ah, Sosa natuurlijk.
Sosa.
Ja, ja. Ja,
een hele goede Noor van Jumbo.
Ah, Vos, ja.
Ja,
ja. Ja, dat zijn echt namen. Hè?
Jean Poussin.
Die heeft in de Vuelta ook super goed gereden.
Ja, zeker.
Ja, niet normaal. Dit rijtje, ik stuurde het ter voorbereiding even in onze WhatsApp Rode Lantaarn groep, zeg maar. Hoe die top 10 eruit zag, maar het is absurd. En jij wordt daar gewoon tweede.
Ja, als eerstejaars ook inderdaad.
Ja, ja. Dus was, want ja, precies. Want je ging daar inderdaad. Hoe ging je daar naartoe? Dacht je, ik kan hier een klassement rijden?
Nee, ik ging eigenlijk net zo heen als dat ik naar de Vuelta ging. Zoveel mogelijk leren. Het was mijn allereerste jaar en ik was gewoon super blij dat ik daar eigenlijk mocht rijden.
Yeah.
Want zoals ik zei, ik was heel hard gevallen in de Giro.
Yeah.
Brak mijn duim en mijn sleutelbeen. Dat heb ik echt lang van uitgelegen. En dat was mijn tweede wedstrijd naar Tour Alsace, denk ik. En ja, dat was gewoon een enorme leerzame ervaring, dacht ik, dat ik daar heen zou gaan. Ik wist wel dat ik goed kon klimmen natuurlijk. En dat ik hoog vermogen had en goed een berg op kon rijden. Maar dat het zo goed was, dat had ik nog niet laten zien in een koers natuurlijk.
Ja, dus dat verbaasde je zelf ook daarin, wellicht?
Ja, niet zozeer in de zin van de wattages, wat er voor nodig is. Maar dat ik het dag op dag kon blijven doen, dat die mogelijkheid had ik nog niet gehad.
Want het is een dag of 7, toch? Die,
10.
10, ja. Ja.
Dus dat is best lang inderdaad. Ja, het is geen grote ronde, maar het is toch elke dag wel volle bak.
Want ja, zeker als je dat nog niet gewend bent, om elke dag of zo lang achter elkaar elke dag te presteren.
Ja, dus dat was een hele leerschool. En daaruit bleek al dat ik wel goed kon herstellen in een grotere koers.
Ja, ja, en dus ook met dit soort jongens mee kon. Want Pogacar was volgens mij altijd al wel die was ook volgens mij wel favoriet, toch, voor die Tour de l'Avenir?
Nee, niet helemaal volgens mij. Dat was Sosa.
Oh ja, die was nog beter.
Die reed alle profs aan gort.
Ja.
Volgens mij die was echt omhoog aan het vliegen in de maanden ervoor. Maar ik denk dat hij ook iets vermoeid werd daar. En het was niet meer top. Hij won wel etappes volgens mij, maar hij zakte aan het einde een beetje doorheen. Dus ik denk dat hij een beetje op was.
Ja.
Maar ja, Pogacar reed natuurlijk al super hard. En dat hebben we daar ook gezien.
Ja, ja, precies. Hey, want dit hangt natuurlijk ook een beetje samen met wat ik in de introductie al aanhaalde. Dus dit is dus de Tour de l'Avenir van 2018. Volgens mij het jaar hiervoor won Bernal de Tour de l'Avenir.
Dat zou kunnen, ja.
Ja, en hadden we dus op een gegeven moment zo'n situatie dat de toerwinnaars van vorig jaar en dit jaar allebei ook ex-winnaars waren van de Tour de l'Avenir. En wat eigenlijk een beetje past in dat frame van wat je nu ziet, dat eigenlijk hele jonge renners in één keer mee kunnen met de beste. En dat is eigenlijk iets nieuws van wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Dus dat het absurd is natuurlijk dat jongens die zo jong zijn als Bernal en Pogacar al zulke prestaties leveren. Hoe kijk jij daarna? Waarom zijn die jonkies zo goed nu ineens?
Ik denk dat het puur te maken heeft met de begeleiding en de World Tour teams. Dat het is gewoon op jonge leeftijd is het al hartstikke goed. En dan wordt het potentieel van iemand gewoon goed benut. Dus
veel eerder.
Ja, dat lijkt me wel. Maar ja, maar ik denk dat het natuurlijk ook heeft te maken met heel veel talent in deze generatie natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk dat het ook wel heeft te maken met de schoonheid van de sport. Maar ja, daar kan ik niet heel veel over zeggen natuurlijk. Maar
minder doping dus.
Ja, ja, dat denk ik wel.
Ah, ik bedacht aan de esthetiek.
Ja, ik dacht wel dat jij dat zou denken. Ja, jij bent zo'n
romantische
echt een romanticus.
Ja, er is minder doping. Dus het is afgevlakt. Dus het is makkelijker voor een jonge renner om ertussen te komen.
Ja, inderdaad. Als je gewoon het potentieel hebt en je zit in... ik denk in elke wielerteam zijn er heel veel experts en heel veel mensen die er heel veel verstand van hebben.
Ja.
Ja, dan benut je je potentieel gewoon veel sneller, veel beter. En dan dat zie je in de resultaten.
Ja. Vind je het, legt het, want jij bent 20 en je ziet je leeftijdsgenoten nu af en toe dingen doen waarvan je echt, die echt absurd zijn, zeg maar, qua prestaties. Nou, Pogacar die de Tour wint. En in de derde week nog zo'n tijdrit erop legt, zeg maar. Dat lijkt me de beste prestatie van het afgelopen seizoen. Maar legt het. Ik kan me voorstellen dat het ook wel ongemakkelijk voelt. Want het legt in één keer waar je voorheen misschien, zeg maar, het jonge talent was wat rustig kon rijpen. Zie je nu in één keer die jongens die om jou heen staan in de Tour de l'Avenir van 2018 al allerlei grote koersen winnen.
Ja, nee, voor mij is het. Ja, verandert er eigenlijk helemaal niks aan voor mezelf. Want ik heb gewoon een plan voor mezelf en met het team. En ik wil gewoon jaar bij jaar een beetje groeien. En dat andere talenten van mijn leeftijd zo goed rijden, verandert niks aan dat plan. Ik heb gewoon zelf iets in mijn hoofd wat ik wil. En jaar bij jaar wil ik gewoon sterker worden en beter worden. En dan als ik op mijn hoogtepunt zit van mijn kunnen, dan wil ik wel wat gaan proberen. Voor mij hoeft het niet nu, want ik voel me daar ook niet helemaal klaar voor nog.
Ja, om zeg maar dat soort mega prestaties al te leveren.
Ja, inderdaad. Ja. Ik kan nog heel veel verbeteren, nog heel veel leren. En dus dat wil ik jaar bij jaar gewoon verbeteren. Zodat ik misschien ook een hele lange carrière kan hebben.
Mm-hmm.
Ik vind het hartstikke leuk om te doen.
Ja.
En dat is gewoon het plan waar wij aan werken en hoe ik mij wil ontwikkelen.
Mm. En wat is dan het einddoel? Je droom?
Ik denk dat het beste bij mijn fysieke capaciteiten gewoon een klassement past. Dat is, ik heb gewoon hoge vermogens. Ik ben niet heel licht, geen Colombiaan. Maar gewoon een goede tijdrit, klimmen. En ja, ik heb nu dus gezien dat een van mijn krachten echt herstelvermogen is.
Ja.
Dus dan spreekt een 3-weekse koers spreekt me gewoon aan. Maar ja, ik denk dat er ook wel andere mogelijkheden liggen. Want in 2018 ben ik ook derde in Parijs-Roubaix geworden.
Dat wou ik zeggen,
Over een hele andere
koers gesproken.
Dat is een heel rare, als je een beetje naar jouw palmares kijkt, dan vond ik dat best een rare uitslag ertussen. Ja, Klopt dat?
Of kreeg je dat nou weer voor elkaar?
Ja.
Nou, heel hard fietsen.
Dat is een goed begin.
Ja?
Ja.
Hoe ging die koers? Ik ben wel benieuwd naar.
Het is een belofte koers, dus het was super.
Want die reed je dus voor SEC, hè? Want het is even de Tour de l'Avenir is dus met landenploegen. En dit was dus met SEC Racing.
Ja, en we hadden daar een supersterke ploeg.
Mm-hmm.
Julius van den Berg, die uiteindelijk tweede werd. Eduardo Affini.
Ja.
Die natuurlijk ook echt aan het brommen is.
Naar Jumbo.
Ja, natuurlijk ook een echte brommer. En dus ik wilde daar ook zoveel mogelijk leren. En kijken wat die jongens deden. Dus ik dacht van, ik blijf bij de jongens en misschien ga ik er vroeg af, misschien ga ik er laat af. Misschien kan ik het uitrijden, misschien niet. En ik kijk wel waar het schip strandt. En ik kon eigenlijk bij Julius blijven totdat we met z'n drieën over waren samen met Stan de Wulf. En namen als Jasper Philips hadden we eraf gereden. En toen gingen we met z'n drieën naar de Velodrome. En toen dacht ik van, waar ben ik nou weer beland? Ja. Dan moet ik een finale gaan rijden. Nou,
die je al heel vaak op tv hebt gezien waarschijnlijk.
Ja, ik dacht van, wat is dit nou weer? En daaruit bleek ook wel gewoon dat ik gewoon super hard kan fietsen. En dat ik zo'n koers ook aan kan. Vooral ook met mijn skills uit het veld rijden.
Ja.
En, dat hielp zeker mee.
Ah ja, natuurlijk. Ja. Daar heb je wel voordeel bij.
Ja, want het jaar later zie je ook dat Tom Pidcock wint daar.
Uit een veldrijder.
Natuurlijk uit veldrijden.
Ja.
En dat werkte zeker mee. En dat heeft me wel geholpen daaraan.
Die zaten wel met zijn met Stan de Wulf won, toch?
Ja.
Ja.
Dat was, ik neem aan dat ze in de bus niet blij waren dan.
Ja, nou ja, ik was sowieso ook blij dat ik daar zat. Maar ja, het was, we hadden dat veel beter kunnen aanpakken, inderdaad. Maar ja, Jasper Philipsen kwam ook terug op de vierde plek. Kwam ook hard terug. Die rijdt natuurlijk ook super hard. En
die wil je er echt niet bij hebben in een eindsprint?
Ja, alleen onze tactiek was niet super goed. Maar ik moet ook zeggen dat Stan de Wulf ook echt heel sterk was die dag. En ja, op de dag van vandaag nog steeds heel sterk rondrijdt.
Mm-hmm. Ja, zeker. Ja,
mooi.
Ja, dit was inderdaad een gekke uitschieter.
Ja.
Die was mij ook opgevallen. Ja. Nee, maar algemene klassementen. Want ik vond het leuk dat je dat zegt. Want dat was ons, denk ik, even een bruggetje maken richting de Vuelta. Als één ding opviel, was natuurlijk, waren natuurlijk al vanaf, wat was het, etappe 5, dat je in de eerste vlucht zat met Wellens en Guillaume Martin. Dat was natuurlijk het eerste moment dat we dachten, hey, dat is leuk. Ja, Tijmen Arendsman rijdt in de kopgroep. Maar het indrukwekkendste was natuurlijk dat je het in week 3 nog steeds deed. Is dat zelf ook? Dus is dat die had ik denk ik genoemd als hoogtepunt van uit jouw carrière tot nu toe. Die de opeenvolging de derde week van de eerste tijdrit waar je volgens mij 15e werd en toen die bizarre goede kopgroep waar je in terecht kwam in de dag daarna en de laatste La Covatia berg waar je in één keer met Valverde en Wout Poels omhoog reed.
Ja, inderdaad. Dat was een hele mooie derde week. Eerste derde week.
Maar was je niet steenkapot al in die derde week?
Nee, ik moet zeggen dat ik me supergoed nog voelde. Dat ik, ik voelde me eigenlijk alleen maar beter worden in die 3 weken. En ik belde in de derde week ook met mijn manager, met Bart van Haren.
Ja.
SEC. En die zei ook later van, laatst hadden we een gesprek en hij zei ook van, ja, je klonk mentaal ook super fris. En dat heb ik niet bij iedereen gehoord.
Mm-hmm.
Je was een van de weinigen die mentaal nog super fris klonk. En echt nog hongerig was naar aanvallen en naar volgen. En naar, ja, gewoon aanvallen eigenlijk. En hij zei, ja, dat is ook heel mooi voor de toekomst.
Ja, ja, laten we even bij het begin beginnen. Dus jij bent prof geworden in augustus 2020, hè?
Ja.
Dus dat was dus ik zag je op je Instagram, dat was heel leuk, dat je heel trots was dat je het Sunweb-pak aan mocht trekken.
Zeker.
Ik kan me voorstellen dat dat een grote. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je voor het eerst een prof tenue aantrekt, zeg maar, dat dat ook wel goed moet voelen als jonge renner. Dat is een bijzonder moment, toch?
Ja, zeker. Ja, ik was er super trots op dat ik voor zo'n mooie ploeg mag rijden. En nog steeds ben ik daar trots op. Het is natuurlijk een heel mooi team.
En wat was het? Want je wordt prof in een gek jaar. En wat was het idee? Van wat hadden ze gezegd van wat wordt het programma de komende maand? Want volgens mij wist je nog niet meteen dat je de Vuelta zou gaan rijden, toch?
Nee, er stond wel een longlist online van 12 namen. Maar ja. Dan moest je maar bewijzen of dat je daarheen kon of het team wilde dat je daar ging rijden.
Mm-hmm.
En blijkbaar heb ik in het seizoen toch mooie dingen laten zien, waardoor ze me mee wilden nemen.
Ja, want je hebt de Tour de Lens, dat was de eerste die je hebt gereden.
Inderdaad.
Wat ook absurd is, want dat is natuurlijk normaal gesproken een koers die niet zo belangrijk is.
Ja.
Maar die nu in één keer een soort van top-loaded was met allemaal toppers die zich aan het voorbereiden waren op de Tour.
Ja, dat was echt bizar om mee te maken. Hoe Jumbo en Ineos daar elkaar kapot aan het maken waren. Dat ging echt super hard omhoog. En dat was, ik wil niet zeggen een wake-up call of zoiets. Maar dat was wel een mooie kennismaking met het profpeloton.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
Ja, want had je moeite om te volgen?
Het was ook super warm daar. 40 graden elke dag. En dat is ook niet mijn allersterkste punt als Nederlander.
In de hitte.
Ja, ja, inderdaad. En het ging ook heel hard omhoog. En we reden daar ook meer om te leren en in dienst van Sam Omen. En ik heb gewoon heel veel ervaring daar opgedaan. En het was gewoon een hele mooie ervaring om te rijden in het Sunweb tenue.
Maar hoe is dat dan? Want je zei Ineos en Jumbo, die reden elkaar helemaal naar de... Dat was eigenlijk de eerste echte krachtmeting, hè?
Ja.
Dus we hebben dat wel op tv gezien. Maar hoe voelt dat dan als je in het peloton
Ja, had je niet zoiets van, jongens, even rustig. Het is de Tour de Lens. Come on.
Ja, het ging gewoon de hele dag hard.
Chill hem gewoon.
Bizar. Elke klim werd er gewoon echt strak tempo omhoog gereden. En dan wordt er gewoon gezegd van, ja, op deze klim gaan we eens even rijden. En dan ik denk, Robert Geesing ging op kop. En dan, dan is het sterven in het peloton. En dan zie je Jumbo en Ineos daar voorop rijden. En dan de rest, volgt gewoon en probeert te volgen. En dat gaat Zo bizar hard.
En hoe is het dan? Want dat is natuurlijk ook de eerste keer dat je echt tussen allemaal profs en echte grote namen rijdt. Dus dat je in één keer naast Dumoulin of met Gesink of met... dat moet toch ook wel absurd zijn als je daar in één keer altijd naar gekeken hebt op tv en die namen voorbij ziet komen. En dat ze dan in één keer, dat je in één keer gewoon op dezelfde plek rijdt als zij.
Ja, dat was echt bizar. Ja, dat was wel een droom die uitkwam natuurlijk. Om in zo'n wedstrijd met 10 namen te rijden. Je kijkt altijd naar ze op tv en je ziet interviews met ze. En je hoort misschien een podcast van ze.
Ja,
en dan ineens rij je in een peloton met ze. Ja, dat is...
En wat doe je dan? Ga je dan even een babbeltje maken? Of,
ja, hoe werkt dat dan?
Nee, ik ben even lekker echt in het wiel zitten? Of?
Ik ben niet echt het type daarvoor om gewoon een babbeltje te maken. Ik doe liever gewoon mijn eigen ding en... Dan kijk ik wel even wat ze doen, zeg maar. Wat ik van hun kan leren en wat zij doen. Welke keuzes zij maken en hoe zij in het peloton rijden. Want ja, je kan superveel van die ervaring leren. En dat neem ik toch allemaal mee.
Noem eens iets wat je daar meteen zag. Of wat je daar oppikte waarvan je dacht, dit kan ik zelf ook gebruiken.
Ja, wat mij vooral opviel is dat de kopmannen gewoon echt een jasje of een bidon, dat ze dat gewoon echt niet gaan halen om zoveel mogelijk krachten te sparen. En eerst dacht ik altijd van, ja, je kan zelf ook prima wel even naar achteren rijden.
Ja, stel je niet aan.
Stel je niet aan. En die knecht of die je teamgenoot, die kan ook wel even voorin blijven. Maar dat is toch echt anders op dit niveau. En en ook vooral het rijden in het peloton daar zo is iets meer gecontroleerder. Maar ze claimen echt een plek op als team. En dat is natuurlijk ook helemaal anders dan bij de belofte. En,
ja. Ja. Dus je kunt niet zomaar even voorin tussen de Jumbo-Visma's gaan rijden.
Ja, het zou theoretisch kunnen, denk ik. Maar of dat ze het echt waarderen. En het staat ook een beetje raar op de tv natuurlijk. Dat ineens zo'n jonge Sunweb tussen de Jumbo-trein rijden.
Is het sowieso natuurlijk anders dan bij de junioren. Maar het rijden in een peloton. Je omschreef jezelf niet als supertechnisch. Geldt dat alleen voor het veldrijden?
Wat het meer is, dus die 3 zware valpartijen. Ja, 2 zware valpartijen, maar 3 operaties aan mijn sleutelbeen hebben we. Ja, daardoor word je dan een beetje angstig in het peloton. En dat voel ik nog steeds wel.
Ja.
Dus ik kan heel veel met een fiets in het veld rijden op lage snelheid. Maar zolang ik eigenlijk een soort van de controle moet afgeven aan iemand anders in een peloton of een afdaling of een sprint, dan klap ik een soort van een beetje dicht.
Nee.
Maar daar heb ik dit jaar echt enorme progressie in gemaakt. Vooral ook door de Vuelta te rijden. Ja. Samen met het team. Michiel Elijzen is mijn coach. En die begeleidt me daar echt super goed in. Dat gaat steeds beter. Maar dat voel je dan wel.
Hoe werkt dat dan? Bespreek je dan samen situaties na? Of geeft hij je dan tips over hoe je of oefeningen mee om dat dan te leren?
Ja, je praat er gewoon veel over. Mm-hmm. En het is vooral een kwestie van doen. En gewoon veel doen.
En vertrouwen opbouwen.
Ja, het is puur vertrouwen opbouwen.
Ja.
En zoals ik ben ook in februari of begin maart samen met Wilco naar Spanje gegaan.
Mm-hmm.
Met Oscar Saiz, een downhill renner. En daar hebben we gewoon afdaltraining gedaan.
Oh, echt?
En techniektraining met z'n tweeën. Met, onder leiding van hem. En daar bouw je ze ook heel veel vertrouwen van op. Alleen dan is het heel jammer dat na maart ineens het seizoen over was en ik het niet in de praktijk kon brengen.
Ja.
Dus dan blijf je op training gewoon een beetje weer je eigen lijnen rijden. En dan gaat het vertrouwen ook weer wat minder. Dus dan was ik wel blij om wedstrijden weer te rijden.
Ja.
Niet omdat ik het dan zo leuk vond, omdat ik niet op mijn gemak was in het peloton.
Mm-hmm.
Maar wel om weer dat vertrouwen terug te krijgen.
En
dan werk je eigenlijk, daar werk je aan.
Ja.
En dus het gaat niet alleen maar om die resultaten te rijden. Het gaat puur om die ontwikkeling.
Ja, steeds een beetje beter te worden. Ja. Ja. Hey, en dan dus de Tour de Lens. Dat was meteen een goede ontgroening in het profpeloton. Hoorde je daarna al van de Vuelta is een serieuze optie? Of kwam dat pas veel later?
Nee, ik denk dat wel later kwam. Ik hoorde natuurlijk wel voor het seizoen dat ik op de longlist stond.
Ja.
Maar dat duurde nog wel een tijdje voordat ik daar echt op stond.
Ja. En weet je wanneer je dat hoorde?
Ik weet het niet echt meer uit mijn hoofd. Ja. Maar dat was wel een aantal weken van tevoren.
Was je er blij mee om dat je mocht gaan rijden?
Ja, zeker. Tuurlijk. Eerste grote ronde. En eerst had ik natuurlijk een beetje mijn twijfels als 20-jarige. Want ja, ik ben maar 20 en ik had geen idee of dat ik het überhaupt aankon. Maar het team heeft me wel overtuigd van dat ik dat gewoon aankon. Dat ik eigenlijk een supersterke renner ben voor mijn leeftijd. En dat het me alleen maar beter kon maken om daar te rijden. En het team was super flexibel. Als het niet ging, nou dan kon ik naar huis.
Was het ook prima?
Ja, dan was het hartstikke prima.
Was je zenuwachtig?
Ja, tuurlijk ben ik een beetje zenuwachtig. Een allereerste grote ronde. En weer met al die grote namen in een peloton rijden. En, elke dag zie je die grote namen als Froome, Dumoulin. Dan ben ik een beetje zenuwachtig.
Ja, dat snap ik.
En wanneer zijn die zenuwen dan weg? Moment dat het koers is?
Ja, eigenlijk als het volle bak koers is, dan denk je nergens meer aan. En dan is het alleen maar zo hard mogelijk rijden. Dus dan voel je de zenuwen niet meer. Maar ja, elke keer als je dan in de neutralisatie even naast die gasten rijdt of naar de start gaat, dan denk je van ja, hier rijd ik toch maar mooi.
Ja, en maar het was natuurlijk wel een bizarre. Dus jullie ploeg was natuurlijk ook allemaal jonge gasten. Dus het was een soort, wij maakten, ik zei het net ook nog in de introductie.
Go-go-tours.
De go-go-tours. Sun, we hebben jongere vakanties. Maar dat was wel een beetje, het was wel een beetje een soort van, we sturen de jonge garde naar de Vuelta. En we zien wel wat het wordt, zeg maar toch? Om gewoon de leerploeg eigenlijk.
Ja, zeker. Het doel was daar echt om te leren en en voor etappes te gaan.
Ja.
En we hadden ook Jascha Suterlin mee. Mm-hmm. Die had al meerdere grote rondes gereden. En hij was echt een supergoeie mentor daar. En we konden alles vragen aan hem.
Maar was hij niet de enige die al rondeervaring had?
Nee, ook Michael Storer en Robert Power.
Ja.
Dus er was wel wat grote rondeervaring. Dus het was, maar nog steeds, we hadden 5 debutanten.
Ja.
Dus dat is echt veel. En we hadden ook wel de nodige ervaring mee. En we konden alles vragen aan hun. En het was gewoon puur een leerschool. Zoals, ja, we hadden geen doelen zoals winnen het klassement. Maar bijvoorbeeld de eerste 3 dagen van het eerste 6 dagen blok, hou je voeding bij. En hou bij wat je hebt ingenomen. En dan kreeg je dan mooi na die 3 dagen dan een overzichtje terug van, nou, die etappe heb je misschien iets te weinig gegeten. Daar heb je te veel gegeten. En dat verwerk je dan allemaal. Dan maak je allemaal weer een betere renner. En dat heeft me dan ook wel heel erg geholpen in die Vuelta.
Klinkt ook iets dat heel goed bij jou past. Als ik zo meteen, zeg maar, zo gestructureerd bij te houden en te werken aan kleine verbeteringen.
Ja, ik vond het hartstikke fijn omdat dat de ploeg daar gewoon aan meedacht. En dat we voeding bijhouden. En als je dan iets te weinig at, dan wist je dat voor de volgende keer. En dan zat je weer op een goed level eigenlijk.
Ja. Hey, en dan beland je, ga je die eerste dagen door. En dan beland je in één keer in etappe 5. Was een van de ambities of een van de plannen om mee te gaan in een vlucht af en toe?
Eigenlijk elke kans die voordeed, wilden we gewoon voor gaan.
Ja.
Gewoon een beetje tourpraktijken, denk ik. Uh-huh. Gewoon vol op de aanval. En,
mooie inspiratie voor de Sunwebs natuurlijk.
Ja, dat was een super inspiratie. En ook de Giro die toen aan de gang was. Volgens mij was het ook die etappe dat Wilco roze pakte, denk ik. Dus dat hoorden wij in ons oortje. En dat was natuurlijk super mooi om te horen.
Ja.
En die etappe zaten we altijd met z'n drieën, denk ik, in een kopgroep van 10-12 man.
Mm-hmm.
Dus dat is echt een hele prestatie, vooral voor zo'n jonge ploeg.
Ja.
En uiteindelijk was een gevecht van 100 kilometer, denk ik, voordat überhaupt de kopgroep wegging.
Ja.
En dan zitten Mark Donovan, Robert Power en ik zitten er dan bij in een supersterke kopgroep. En dan weet je dat we ook een hele sterke ploeg hebben. En dat er iets moois in zit. Dat we gewoon het talent en de kracht hebben om daar eventueel een goed resultaat te rijden.
Ja.
En uiteindelijk zag de rest natuurlijk ook dat wij heel sterk waren, ook al waren we erg jong.
Mm-hmm.
Dat ze met z'n drieën daar zaten. En was de samenwerking een beetje weg. Dus ik dacht van ja, dan ga ik er maar vandoor. En dan krijg ik Tim Wellens mee. Die natuurlijk ook volle bak wilde brommeren.
Ja.
En even laten Guillaume Martin.
Ja.
Dat ging ook super hard omhoog.
Maar het is toch ook bizar dat je dan in één keer, zeg maar, in een kopgroep zit met Guillaume Martin en Tim Wellens.
Ja, zeker. Als ik eraan terugdenk, dan dat is wel echt wel bizar.
Hebben we dan onderweg een beetje gepraat met elkaar ook?
Gefilosofeerd?
Ik vind het nog steeds heel erg mooi dat, dat Tim Wellens eigenlijk Engels tegen mij begon te praten.
Oh, echt?
Dat betekent dus dat hij me echt niet kent. Ja. Dus ik zo, maat, ik praat gewoon Nederlands. Maar ik denk dat hij me nu al kent.
Ja.
Natuurlijk de andere etappe in... waar ik ook mee in de vlucht zat, zat hij er ook bij.
Ja. Dus, hij zou een goede herinnering aan jou hebben, denk
ik. Ja, dat denk ik wel. Dus ik zei de etappe daarna volgens mij ook tegen hem van... ja, als jij weer met mij in de kopgroep zit... dan ga ik gewoon terug naar de peloton. Want dat voor mij werkt toch niet.
Geniaal.
Ik denk dat hij me nu wel kent. Dat is hartstikke leuk.
Ja, ja, en want dat is natuurlijk... je rijdt al met z'n drieën op de finish af. En jij had overduidelijk een plannetje gemaakt en bedacht... hoe gaat dat dan? Dus bedenk jij dan, krijg je dan met de van de ploegleiding mee van zo gaan we het spelen de laatste kilometers?
Ja, ik had natuurlijk nooit in zo'n finale gezeten. Dus,
behalve in Parijs-Roubaix.
Inderdaad, maar niet op zo'n niveau. Ja. En Mark Reef zat in de auto daarachter. En ik vroeg aan Mark van dit zijn echt twee wereldtoppers waarmee je naar de streep gaat. Dus. Hoe kan ik dit
help?
Help, alsjeblieft. Ja. En achteraf hoorde ik dat hij gewoon met mijn trainer Dio Sanders heeft gebeld. En zei van, ja, wat is nou zijn kracht? Kan hij echt punchen? Kan hij sprinten?
Moest je nog even navragen?
Ja, wow. Ja, vooral ook na zo'n koers bijna 200 kilometer. Ook al een beetje doorheen natuurlijk.
Hoe heet die gast ook weer die in de kopgroep zit?
Die Engelsman.
Oké, en toen?
Ja, en
hij belde met je trainer. En wat zei je trainer?
Ja, dat ik gewoon echt hele hoge waardes heb. En dat ik daar wel zou kunnen winnen. Mm-hmm. Maar ja, tegen een puncheur als Tim Wellens. Dan op zo'n aankomst wat het was denk ik iets minder dan de kilometer, echt 10%. Ja. Daar hebben weinig renners, dus geen schijn van kans. Misschien een Roglic, maar...
Wellens is wel echt een specialist. Wat dat natuurlijk.
Dat ligt hem echt perfect natuurlijk.
Dus, en ook iemand die natuurlijk echt al tientallen van dat soort finales heeft gereden. Yes. Ja, dat zal ook helpen.
Inderdaad. Ja. Ja, en dat zag je ook, want mijn beste kans was... Ze kenden me. Mijn beste kans was dat ze mij niet echt kennen natuurlijk.
Ja, dus en op elkaar gingen letten.
Ja, inderdaad. Dus ik probeerde aan te vallen. En als ze dan een kleine twijfel was... Dan had ik een gat kunnen pakken voor 5 tot 10 seconden. Dan had ik gewoon alles gegeven bergop. En dan had ik misschien kunnen winnen. Ja. Maar ja, dan zie je de ervaring van Tim Wellens. En die zit meteen op mijn wiel.
Je punch was net niet hard genoeg.
Ja, ik ben niet het meest explosieve type. Dus voor mij was het een hele goede aanval. En op het goede moment. Alleen, ik pakte een klein gaatje. Maar het was niet groot genoeg. En,
is er één moment geweest dat je dacht, yes... gaan pakken. Gewoon als het een split second.
Toen ik aanviel wel, ja. Ja? En ik hoorde dat ik een klein gaatje had. Maar ja, achteraf hoorde ik ook van Tim dat hij op de klimmetjes ervoor, dat hij echt op de limiet zat en dat ik de sterkste bergop was.
Oh.
En als ik dat dan achteraf hoor, dan denk ik van ja, dat is dan ook de ervaring dat ik nog mezelf, mijn eigen grenzen nog niet helemaal ken. En dat ik daar had moeten aanvallen.
En misschien hem nog niet helemaal kan lezen ook.
Ja, inderdaad. Het is toch... Iedereen zit daar met een pokerface en niemand laat zien wat hij voelt in zijn benen.
Ja.
En, dat is ook de ervaring dat ik dan nog
net wat mis. Wat voelde jij daar in je benen? Had je zoiets van, ik kan eigenlijk nog wel een tandje harder? Of?
Ja, ik had eigenlijk van, ik kan nog wel een tandje harder. Maar ja, er komt zo een afdaling aan. En ik denk dat het beter is om samen te blijven. Maar ja, achteraf dan is het, we hadden 3 minuten, 3,5 minuut. Ja, direct energie was wel volle bak aan het brommeren achter ons. Maar... Ik weet niet helemaal waarvoor, maar...
Ja.
Dat wisten ze zelf waarschijnlijk ook niet.
Ja, en trouwens de etappe dat ik ook in de kopgroep zat met Van Baarle en zo... waren ze ook volle bak achter ons aan het rijden.
Ja.
Ja.
Valt het niet persoonlijk op.
Nee. Ik zou wel gaan twijfelen nu.
Ja, ik wou net zeggen. Heb je vijanden daar?
Nee. Ze hebben ook gewoon een hele goede puncheur daar natuurlijk. En ik weet niet meer hoe hij precies heet. Simon of zo. Maar ja, ze hebben een hele goede puncheur. Dus ze zagen daar ook kansen. Maar als ik daar achteraf aan terugdenk, had ik misschien toch gewoon moeten aanvallen. In de afdaling mijn eigen lijnen moeten rijden. En volle bak moeten brommeren naar de finish. En,
zit je dan te balen na afloop? Of ben je vooral trots op dat je daar gewoon mee kon in de finale?
Ik was vooral trots dat ik daar zat. En, dat ik dat
lijkt me het meest gezonde reactie hoor, overigens.
ik klopte even op mijn stuur. Want ik was zo dichtbij een overwinning. Want als topsporter wil je natuurlijk altijd winnen.
Ja.
Daarom viel ik ook aan, want ik wilde winnen.
Ja.
Maar
je bent toch al 20.
Ja, ik ben toch al 20 inderdaad. En ik rijd de Vuelta. Dus ik had al zo oud, zo ervaren. Ja. Maar ja, tuurlijk wilde ik winnen. Maar ja, na 5 seconden ging de knop ook wel om van... wow, ja. Podium. Eerste podium, World Tour. Ja, dit is echt vet. Ja. Echt vet. Ja. Dit wil ik wel meer.
Ja, en gewoon in een kopgroep met zulke namen. Ja. Tim Wellens die gewoon moet reageren op Tijmen Arendsman. Dat is toch mooi?
Ja, dat klinkt hartstikke mooi toch? Had ik een paar jaar geleden echt niet over durven dromen.
Nee, dat snap ik echt heel goed. Hey, en vervolgens, hoe heb je het vervolgens ervaren de Vuelta? We komen zo richting dan de etappe 14. Want dat was denk ik het volgende hoogtepunt weer. Of de tijdrit eigenlijk, denk ik, die dan nog voor zat. Die tijdrit was, nou, misschien moeten we het daar even over hebben. Want dat is wel een goeie. Want daar werd je 15e.
Ja.
En ik weet dat wij natuurlijk na afloop van die tijdrit een uitzending hadden. Dan lopen we altijd het klassementje door. En in één keer zagen, hé, Tijmen Arendsman is 15e geworden.
En toen dacht ik ook nog, hé, ik heb hem weer niet opgesteld.
Ja, ja. Ik mag hierover. Ik had je in mijn wielerprono, dus dat is.
Ik had je ook opgenomen.
Was ook wel omdat je echt heel goedkoop was. 5 punten of zo.
Ja, dat zal volgend jaar dan ook wel een beetje tegenvallen, denk ik.
Ja, precies, ja. Dus dan wordt het wel meer een gewetensvraag.
Ik had je bij Scorito. Nou, ik heb heel weinig punten met je gehaald. En dan kan je dus afvragen, ligt dat aan mij? Ligt het aan jou? Of ligt het aan het spel?
Mm-hmm.
Ja, ik vind het
makkelijkste is nu het spel de schuld.
Ja, dat was ik zeker van plan.
Gewoon de derde partij.
Always blame the person who's not in the room.
Ja, inderdaad.
Ja. Maar die tijdrit, was het een doel om daar, te gaan knallen?
Het was niet per se een doel. Maar ik heb dit jaar wel geïnvesteerd in mijn tijdrit. En ja, het is wel heel jammer dat ik geen... aerotest heb kunnen doen voor mijn positie. Dus ik ben een beetje op de fiets gezet.
Mm-hmm.
Want door corona mocht dat niet doorgaan. Ja. Die baantest. Daar baalde ik wel heel erg van. Maar ja, dat maakt het des te mooier dan eigenlijk dat ik daar 15e kan worden zonder echt data van hoe aero ik nou eigenlijk ben.
Ja.
Maar het was.
Had je al wel veel tijdrit fietservaring?
Nee, bij SEC niet per se.
Mm-hmm.
En ik had ook maar 1 tijdrit gereden.
Yeah.
Bij Sunweb dan, in Slowakije. En die ging eigenlijk heel erg goed op een puur vlakke tijdrit. Als enige gast onder de 70, denk ik, in de top 10.
Yeah.
En 8e, dus daar was ik echt heel
onder de 70 mee. Kilo, niet onder de 70 jaar.
Dan doet zelfs van verder nog mee.
Ja.
Beetje Israël praktijken. eigenlijk in dezelfde tijd als Chad Haga. Dus daar was ik echt...
En die kan wel een stukje fietsen.
Die kan wel zeker een stukje fietsen. Dat is echt heel knap hoe hij zo hard kan fietsen. En dus ik had wel wat geïnvesteerd in de tijdrit. Maar het was niet per se een doel op zich. Ik mocht wel volle bak gaan van het team. Gewoon puur als investering voor de toekomst. Dus ik was gewoon heel blij dat ik ook zo'n mooie uitslag kon rijden.
Wist je dit van jezelf? Had je in de jeugd wel eens tijdrit gereden, kampioenschappen meegedaan, dat soort dingen?
Ja, ik heb wel podia gereden op NK tijdrijden. Ah. Maar ik heb nooit echt op gefocust. Maar dat gaat de komende jaren alleen maar meer worden.
Ja.
Om mezelf te verbeteren daarin voor de toekomst. En misschien kan ik daar ook mooiere dingen in laten zien.
Kan een wapen van je worden natuurlijk.
Ja, dat is denk ik wel het doel. Want ik heb daar het vermogen voor. En als ik dan wat meer aero kan worden en... wat de kleine dingen kan fine-tunen en gewoon meer op die positie focussen. Want daar kan ik nog heel veel in winnen qua core en qua rekken en al die dat soort dingen.
Ja.
Daar kan ik nog heel veel in verbeteren en misschien kan dat echt een goed wapen worden.
Je zei ook dat het de eerste keer was dat je met een oortje reed een tijdrit.
Ja, dat klopt.
Ja, en hoe gaat het dan? Wat wordt er dan gezegd in je oor?
Ja, dat moet je eigenlijk zelf aangeven voor de start. En
mag je gewoon zelf weten? Dus als jij zegt, ik wil muziek, dan spelen ze gewoon muziek.
Ja, nou, dat, ik denk niet dat dat veel gebeurt. Maar
ik kan me wel voorstellen, toch? Gewoon die pompende house. Gewoon
ja, of gewoon lekker Radio 4 of zo.
Ja,
gewoon, ja ook hartstikke leuk.
Ja. Kalmerend.
Ja. Oh, lekker.
Ja,
ja nee. Ik mocht dat gewoon zelf aangeven aan de coach die me volgde, Arjan Ribbers. En... ik had eigenlijk geen idee wat ik wilde horen. Dus ik zei van, ja, ik denk dat ik geen tijden hoef te horen. Van, zeg maar gewoon wat ik moet doen. Want dat moet ik doen.
Ja.
Dus zeg maar gewoon wat ik moet doen. Dat zo simpel is het. En, ja.
Gewoon versnellen, vertragen, links
harder,
af, rechts
ja, harder. Ja, bijna.
Dit zouden wij de hele tijd
niet
zeggen.
Vallen.
Alleen harder qua wattages. Ja. Alleen dan qua wattages. Ja. Dat ik harder of zachter moest. Want er wordt natuurlijk een pacingsplan gemaakt. Maar die bleek veel te laag te zijn, omdat er niet genoeg data was. En dan moest ik uiteindelijk reed ik toch een beetje op gevoel van... Ja. Maar Arjen zei wel van, ja, deze sector is meer tegenwind, dus rij wat harder. En hier is het wat meer, de wind staat wat gunstiger. Dus rij, probeer wat te herstellen. En zo, ja, dat heb ik dan in mijn oortje gehoord. Meer heb ik niet zoveel gehoord.
Maar dan, dan kom je over de finish. En hoeveelste stond je? Want je stond natuurlijk niet heel hoog in het klassement. Dus het was, dan zat je nog echt in de top 5 of zo, of top 10.
Nou, volgens mij stond ik redelijk in het klassement. Iets van 45ste of zo.
Ja, oké. Okay,
dus
ja.
Er waren al heel veel renners geweest. Waaronder Jascha Suterlin, teamgenoot. Die ging echt volle bak in die tijdrit. Dat was ook het doel. En hij stond toen tweede of zo, denk ik. Ja. En toen kwam ik over de streep. En het was maar 15 seconden langzamer op een 50 minuten tijdrit. Dus ik dacht van zo, derde tijd of zo.
Ja.
Wat is dit nou weer? En, want Jascha is echt een super goede renner. En kan een hele goede tijdrit rijden. En ik dacht van zo, nou, ik heb ook wel echt een goede tijdrit gereden, denk ik. En ja, de wattages waren ook gewoon echt heel goed voor mij. En uiteindelijk dat ik 15e kan worden, dat is echt een hele mooie prestatie.
Ja, zeker. En toen dacht je de dag daarna, ik ga toch maar weer eens mee in de vlucht.
Ja, ik dacht, waarom niet? Vond me nog goed. Ja, toch?
Ja. Ja. Met Tim Wellens weer. Ja, dit was het, je zoekt de groepjes wel uit. Want dit was dus Stiebach. Even, heb je het misschien onderweg nog even over het veldrijden kunnen hebben?
Nee, ik heb met hem gepraat. Maar hij was ook wel een van mijn voorbeelden natuurlijk. Toen ik echt veldrijden reed.
Ja, dus nou ja, precies. Van Baarle. Michael Woods. Wederom Tim Wellens. Marc Soler. En Tijmen Arendsman.
Ja, dat is echt super om er tussen die namen te staan.
Ja. Een groepie.
Ja, en ook vooral als er zulke sterke namen weggaan, dan weet je dat het een super zware aanvangsfase was om daarin te komen.
Ja.
Dus als je daarin komt als 20-jarige, dan weet je dat je wel echt wel wat kan. Want anders gaat zo'n groep niet weg. Dan zitten er wel iets mindere namen bij. Dus ja, eigenlijk ook op de manier dat ik daarin kwam. Ik zag die groep reed weg.
Ja.
En ik was eigenlijk de enige die nog de oversprong of de sprong kon maken naar die naar die groep.
Ja, met Perichon, toch?
Ja, inderdaad. Die moest er bijna af bij mij. Maar ik heb op hem gewacht. En wat ik dacht van, ik denk met z'n tweeën komen we. Ja, dat ook weer niet. Maar ik dacht van, met z'n tweeën komen we er sneller. Maar hij kon niet overnemen. Dus misschien had het nog beter geweest dat ik alleen
er gewoon in je eentje had gedaan.
Ja, maar uiteindelijk op die laatste klim moest hij er ook af. Dus
Maar Stiebouw zei dus niet zoveel. Praat je dan wel een beetje met Van Baarle bijvoorbeeld? Want dat is natuurlijk... die zal wel weten dat je gewoon Nederlands spreekt.
dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk ook niet met hem gepraat in die koers. We konden elkaar gewoon supergoed verstaan. En we versnelden wanneer we moesten versnellen. Toen we hoorden dat Direct Energy volle bak ging rijden. Toen konden we ze afhouden. En
supergoed verstaan zonder iets te zeggen. Dus gewoon, je wist gewoon wat je aan elkaar had.
Ja, we zagen het. Dat is dus het voordeel als je in zo'n groep zit met zoveel ervaring. Die weten gewoon wanneer ze moeten versnellen. Dus ik hoefde alleen maar te volgen en mijn beurtjes volle bak op kop te doen. Net als de anderen. En dat kon ik volhouden.
Ja.
En ja, dan ga je gewoon mee. En dan zie je dat die mannen zoveel ervaring hebben. Wat ik nog kan leren. Ze voelen gewoon aan wat het peloton doen. En houden dat gewoon af.
Ja.
Zoals ik dacht van, nou ja, het is nog 1 minuut, 1,5 minuut voor de laatste klim van de derde categorie. Dat is veel te weinig, want die gaan naar volle bak koersen. Maar ja, die gasten wisten dus dat wij ook finale gingen rijden. En dat wij volle bak die klim op gingen rijden. En dat het peloton zou blokkeren, omdat Van Baarle van Ineos erbij zat. En Jumbo had er niks aan.
Ja.
Om dat de bonies af... Het was juist goed voor Jumbo dat de bonies weg waren. Dus zij voelen dat aan. En ik had daar niet echt over nagedacht. Ik dacht van, ja, het is te weinig en we moeten pushen.
Ja.
Maar zij zagen dat natuurlijk al. En dat is puur de ervaring, denk ik.
Ja, ja, precies. En dan kun jij ook gewoon kijken en denken, ik doe gewoon wat jullie doen, want jullie zullen het wel weten.
Ja, inderdaad. Ik volgde gewoon lekker. En toen Soler en Woods aanvielen op die klim, dacht ik, ja, ik ga lekker mee.
Ja, 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 precies. En had je daar het gevoel dat er meer in had gezeten, in die rit?
Nee, die rit, daar heb ik wel het maximale uitgehaald, denk ik. Want daar was het niveau ook zo hoog. Misschien als er echt een veel langere beklimming was, had ik meer van voren kunnen zitten. Maar dit was een te korte beklimming en gasten reden gewoon super hard. En daarbij was de etappe ook echt heel lang. Iets van 220, 230.
Ja.
Ja, en dan voel ik wel dat ik 20 jaar ben. En dat die mannen gewoon echt weer meer jaren in hun benen hebben.
Ja, grappig. Ik zat met na afloop van die etappe met Dylan van Baarle te appen. Dat ik er zo van. Ik had namelijk €2 staan om Dylan van Baarle die dan. Dus ik was misschien niet helemaal voor jou. Maar die zei dat dus na afloop had hij met Brailsford over jou gehad. Dus Brailsford was al heel erg onder de indruk van die tijdrit, maar vond dit ook weer heel goed. Dus,
Je bent hem aan het masseren voor.
Dacht het is toch interessant. Dus in het kader van de grote naam, dus dat je in één keer. Tussen de grote namen rijdt. Dus zelfs Dave Brailsford denkt, hey, Sir, die Tymon Arensman, ja. Die kan wel wat. Dat is toch mooi?
Ja, dat Sir Dave, dat...
die weet gewoon wie jij bent.
Je heeft, dat
geldt voor Jonne en mij niet.
Eer natuurlijk.
Nee, voor Tim wel trouwens. Tim wel. Hij volgt Tim op Twitter tenslotte.
Ja, zwaar.
Ja. Zo. Sindsdien twittert Tim alles in Nederland.
Maar nu kennen we twee mensen die Dave Brailsford kennen.
Ik had gisteren even gebeld met Eike Visbeek, je oude trainer van SEG. En die was echt heel enthousiast over zowel over jou als over David Dekker, met wie we morgen zitten. En die zag heel veel positieve dingen. Dus met name hoe gedreven en gefocust. En dat je eerder afgeremd moet worden dan gestimuleerd. Maar hij had het. Ik vroeg, zijn er ook mindere punten? Toen moest hij lang nadenken. Toen zei hij eerst naar het positioneren. Daar hebben we het over gehad. Maar hij zei ook, hij is van de structuur. Dus toen je net zei van over dat je dat spel speelde waarbij je dus steden bouwt en zo. En Eike zei dus, bij Sunweb zit hij goed. Maar wat als het bijvoorbeeld een keer minder gestructureerd is? Dus bijvoorbeeld wat als je in ene wordt opgeroepen voor Parijs-Nice? Herken je daarin? Zie je daar iets van ben je iemand die heel erg hecht aan structuur?
Ik hecht best wel wat aan structuur. Ik vind het fijn gewoon om houvast te hebben, eigenlijk. Maar ja...
Hij zei dat je graag je programma van tevoren wil weten.
Ja, inderdaad. Ja? Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben en waarnaar ik toewerk eigenlijk. Wat mijn doelen zijn en dan... wil ik daar zoveel mogelijk uit mezelf halen om daar goed te zijn. En dat is gewoon mijn mentaliteit, denk ik. En daarom zit ik bij Sunweb ook heel erg goed. Alleen ja, zoals jij zegt, het kan zijn dat ik ineens voor Parijs-Nice wordt opgeroepen. Maar ja, dan moet je ook zo professioneel genoeg zijn om dan daar klaar voor te zijn natuurlijk. En dat ben ik ook zeker wel. Dat lijkt me geen probleem. Het is nog niet voorgevallen natuurlijk, maar... Nee.
Liever ook omdat je pas 4 maanden prof bent.
Ja, maar wel 4.
Ook wel mee.
Maar... Wel 4 heel gekke maanden.
Ja, zeker.
Dus
ja.
Wat dat betreft.
Ja, nee, zeker. Het is dus... wel 4 maanden waarin het best wel onvoorspelbaar was wat er allemaal ging gebeuren.
Ja.
Weet je bijvoorbeeld nu al, heb je een soort van programma al in je hoofd voor komend seizoen? Is er een soort van schets van gemaakt? Of heb je die voor jezelf al gemaakt bijvoorbeeld?
Nee, dat...
Parijs-Roubaix in ieder geval.
Dat is echt een mooie koers en wil ik wel... echt graag een keer rijden. Maar ik denk dat nog niet voor de nabije toekomst is. Want we hebben daar gewoon veel betere renners voor in de ploeg. Maar ik denk... normaal bij Sunweb zou nu altijd wel de programma's bekend zijn. Maar ik heb ook van Michiel gewoon gehoord door corona... dat Down Under al afgelast is. UAE Tour is nog niet afgelast, denk ik.
Nog maar niet, maar...
Ik dan een heel zijde draadje, denk ik. Ja. En je kan er gewoon nog niks over zeggen. Dus dan kan je wel een plan maken, maar dan...
Volgens mij is de algemene veronderstelling wel dat het wielerseizoen eigenlijk gewoon weer 2 maanden opschuift, toch? Dus dat we pas normaal alles wat in januari, februari is, dat zal nu nooit.
Nou, San Juan, die zei we gaan gewoon door. Hoewel, dat staat natuurlijk sinds gisteren op losse schroeven. Volgens mij gaan ze daar nu 3 maanden rouw hebben. Maar San Juan, die zei iedereen komt gewoon. Het wordt 1 groot feest.
Altijd mooi.
Ja,
ja, leuk.
Dus goed dat je het zegt. Dus bij Sunweb, daar zouden we nog even op terugkomen. Dat is natuurlijk, die staat natuurlijk bekend als een gestructureerde, de ploeg van de structuur. Het was tot vorig jaar de ploeg van de overdreven protocollen. Ook wel. Ik kan me een verhaal van Mike Teunis herinneren over het zonnebrilprotocol. Wat je moest doen met je zonnebril na afloop van een... op het podium. Specifiek zakjes stoppen en zo. Ja, dat soort dingen.
Heel vet.
En waar wij natuurlijk heel veel grapjes over hebben gemaakt destijds. Maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel jonge renners zoals jij... echt een soort een hele fijne plek is om gewoon het vak te leren van profrenner. Want dat is natuurlijk wel weer het voordeel van dat heel veel dingen zijn vastgelegd. Van zo doen we dat. Want dat betekent dat je daar niet over na hoeft te denken en makkelijk kunt overnemen.
Ja, nee, inderdaad. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Voor mij is dat super makkelijk. Want je zit in een Dropbox. Je wordt toegevoegd met je account aan die Dropbox. En daar staan alle protocollen gewoon in.
Ja.
En als je even... wil weten hoe je dus je bril opzet of hoe je netjes op een foto staat tijdens een ploegenpresentatie, dan open je Dropbox op je telefoon, klik je het protocol aan en heb je gewoon een PDF-bestand met
en er staat
doe
gewoon
je bril hier. Ja. zet je cap op. Ja, dat is gewoon elke ploeg heeft die regels eigenlijk, maar bij Sunweb is het gewoon gestructureerd in een Dropbox en is het super makkelijk om te bekijken.
Ja, in plaats van dat iemand anders het toevallig even tegen je moet vertellen, zoals waarschijnlijk bij andere ploegen.
Ja, inderdaad, dat een coach of zo het gewoon onthoudt, heeft Sunweb het gewoon opgeschreven.
Dus was het voor jou die nadruk op structuur, was het voor jou ook de reden om voor Sunweb te kiezen? Want ik weet niet hoe dat gaat. Want je was dat dus bij SAG Racing. En dan kan me voorstellen dat op een gegeven moment, dat doe je het dan goed. En dan is op een gegeven moment zien mensen, jongen heeft talent. En dan zeker naar zo'n Tour de l'Avenir. Dan twijfelt natuurlijk niemand er meer aan van die gaat prof worden. Maar dan kan me voorstellen dat er meer ploegen waren die interesse hadden.
Ja, dat heb ik me ook laten vertellen. Dat er meer ploegen interesse hadden.
Mm-hmm.
Maar dat begon natuurlijk na l'Avenir 2018.
Ja.
Maar toen heb ik gewoon gezegd tegen Bart en Bart van Haren en het management van SAG. Ja, ik vind mezelf gewoon veel te jong.
Ja.
Ik wil eigenlijk gewoon nog studeren. Ik wil mijn bachelor halen.
Ja.
Dus hou het allemaal maar af. Maar ja, ik denk dat ze wel contact hebben gehouden met Sunweb en andere ploegen. En toen 2019 halverwege zeiden ze eigenlijk van... Ja, we zien dat je een hele stap hebt gezet. Vooral mentaal. Dat was het belangrijkste. En we kunnen wel gaan praten. En toen ben ik eigenlijk met... naar Deventer gegaan om met Sunweb te praten met Mark Reef en Iwan.
Ja.
En dat sloot er eigenlijk gewoon perfect aan. En zoals ik het zou willen.
Dat is ook de enige ploeg met wie je toen serieus zelf gepraat hebt.
Ja, waarmee ik zelf heb gepraat. Want ik vertrouw het management gewoon. En die doen echt super dingen voor mij.
Mm-hmm.
En ik heb daar ook binnen ploeg gereden. En Sunweb is het enige ploeg waarmee ik echt zelf persoonlijk heb gepraat. Maar ik heb me laten vertellen door het management dat er wel een heleboel ploegen waren. Maar hier voel ik mij gewoon het comfortabelst bij. En het voelde meteen heel vertrouwd. En de manier van werken zo gestructureerd, ja, dat is precies zoals ik het zou willen. En ik voel me hier eigenlijk heel goed en heel gelukkig.
Ik begreep dat je ook met Michiel Elijzen en Wilco Kelderman nog had gesproken om een beetje een beeld te krijgen.
Niet per se van tevoren van Sunweb. Maar toen ik er eenmaal bij zat, heb ik wel veel... ook wel met Wilco heb ik heel veel van geleerd.
Yeah.
Ook met Michiel heb ik gewoon... Als je eenmaal in de ploeg komt, zeg maar... Dan praat je veel met hun om nou echt te zien hoe het nou werkt.
Yeah.
Maar dat is best wel straightforward, vind ik.
Als je dan toch van de structuur en de opbouw en de planning ook wel bent, heb je ook zoiets voor je carrière? Van heb je een soort van schets in je hoofd of een blauwdruk? Nou, dat is ongeveer zoals ik het voor me zie? Of
eigenlijk wel. Zoals ik zei, is het doel nu om jaar bij jaar gewoon te ontwikkelen, sterker te worden, meer te leren en... totdat ik in mijn prime echt maar zeg maar ben.
Ja, maar dat is heel globaal.
20 en dan echt mooie prestaties te laten zien. En dan afhankelijk van waar dat is. Maar als dat in een klassement is, wil ik daarna wel wat klassiekers of zo te gaan rijden. Probeer het nu gewoon op te bouwen, zodat ik gewoon een hele mooie lange carrière kan hebben.
Ja.
Gewoon altijd steady. En,
want jouw de categorie bij Sunweb is GC talent, toch? Die hebben altijd zo'n mooie... Ja. Dus die hebben dus ook zelf ook de gedachte van... we moeten hem klaar gaan stomen om klassementen te gaan rijden. Hoe werkt dat dan dus in wedstrijden? Want ik kan me voorstellen dat je dan begint met koers van een week of zo, weet je wel. Om daar te proberen om hoog te eindigen in een klassement. En dan en misschien volgend jaar... ondersteuning mee in de Tour bijvoorbeeld. Want ik kan me voorstellen dat ze je niet meteen als kopman willen uitspelen in zo'n koers. Maar dat is dan ongeveer een beetje het pad, toch? Voor de komende jaren.
Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja, bijvoorbeeld dit jaar is dat al ingezet. Bijvoorbeeld in de Ronde van Slowakije konden Ilan en ik eigenlijk onze eigen kans gaan.
Ja.
Maar het parcours leende zich er niet super toe. We waren niet echt bergen of wat dan ook. Maar de mogelijkheid was er wel. En ja, Ilan viel dan helaas best wel hard in de eerste etappe.
Ja.
En,
Ilan Van Wilder.
Van Wilder.
Voor de luisteraars.
Ja. Ook een heel groot talent. Ja. En,
de laatste, die ging dag 1 van de Vuelta al uit.
Ja, ja, helaas wel inderdaad. We hadden samen heel erg naar de Vuelta uitgekeken. En samen getraind in de Ardennen.
Ja.
Gewoon, van huis allebei 1,5 uur, 2 uur auto. Samen trainen. Echt een paar keer gedaan. En dat schept ook wel echt wel een band.
Ja.
Ik kan het heel goed met hem vinden. En dan is het jammer dat hij dan eruit gaat. Maar shit happens.
Shit happens, ja. Dat zeg je goed. Ja, sowieso wel leuk, denk ik. Want we hadden het natuurlijk over de jongere vakantie in de Vuelta. Maar het is sowieso wel veel, zitten sowieso veel jonge gasten in die ploeg van Sunweb. Het is ook wel tegenwoordig, jij noemt het altijd Ajax.
Ja.
Zeg maar, dat is gewoon heel veel talent. Maar allemaal nog heel, over het algemeen vrij jong, zeg maar, wat er zit. Je merkt ook dat, zeg maar, als renners dan wat ouder worden of zo. En misschien wat meer. Misschien
eigen gerijder
worden. Dat ze dan ook. Dat dan ook wat lastiger wordt om in die ploeg dan nog een plek te vinden. Dumoulin is daar misschien natuurlijk het beste voorbeeld van. Ik kan me voorstellen dat het ook heel leuk is. Dus om juist met allemaal gasten van je eigen leeftijd ook. Zeg maar zo'n ontwikkeling door te maken.
Ja, ik vind het echt een hele gezonde mix. En super leuk omdat er zoveel gasten van mijn eigen leeftijd erin zitten. Want bijvoorbeeld op. We waren ook super blij dat we mee op hoogte mochten in Oostenrijk. En dan zaten we in Bubble Bay. En dan zit je met Felix Gall, Ilan van Wilder, Mark Donovan. Maar dan zetten ze ook een Chad Haga en een Martijn Tussveld bij ons. Ja. En dan kan je zoveel leren van die twee gasten. Terwijl je toch.
Maar wordt er dan ook nog wel een beetje gekeet?
Gekeet?
Ja, gewoon overlopen, bier drinken, een beetje gegeit.
Shampoo halen in de supermarkt beneden.
Ja, dat, niet
ja, dat deed Michael. Dat misschien niet het allerslimste. En,
nee, ik kon natuurlijk niet door corona. Maar,
ook nog een verkeerde shampoo, hè? Niet eens, niet eens Alpecin.
Ja, nee, maar dat was echt een hele mooie ervaring. En natuurlijk hebben we wel veel plezier in de trainingen. Omdat je toch elkaar wel een beetje wil testen. Een beetje wil uitdagen. Elkaar beter wil maken.
Ja.
En dan als er iets is, dan kan je dus altijd naar die twee opa's gaan.
Dat is wel dus leuk.
Is 26
ja,
of zo.
Maar, ja.
Hij is
een oude ziel. Hè? Ziel.
Dat is wel waar, ja.
Een heel oude vriend van de show.
Martijn is daar al veel door meegepest door Ilan en mij. Dus hij heeft het al vaker gehoord.
Leuk. Ja, hey, nog één ding. We gaan zo nog even naar de postzak. Dan mag je er wat nummertjes trekken. Maar ik ben het onderwerp waar ik nog wel benieuwd naar ben. Ik heb het onder het kopje omgaan met verwachtingen. Want zo'n supergoeie Vuelta en zo'n Tour de l'Avenir brengt natuurlijk met zich mee dat je dat mensen in één keer naar jou gaan kijken en denken, weet je, waaronder wij. Deze jongen die moeten we in de gaten houden. En we hadden net al even zo'n voorgesprekje. Als jij, en daar kwam dat ook al een beetje ter sprake, dat als jij Belg was geweest, dan was je nu de nieuwe Merckx, zeg maar. Eigenlijk min of meer. En dan lag het nieuwsblad bij je op de stoep om elke dag een foto te maken van wat je nu weer aan het doen was. Maar hoe ervaar je het zelf eigenlijk? Ervaar je zelf druk of na aanleiding van je prestaties? Of hoe voelt dat?
Super rustig. Ja, ik ben blij dat ik een Nederlander ben. Af en toe krijg je dan een verzoek of dat je bij een podcast wil zitten. Maar,
en dan zeg je gewoon ja.
Mee op. Ja, dan zeg ik volmondig ja natuurlijk.
Ja.
Verstandig.
Ik wil heel graag vriend van de show zijn natuurlijk.
Dat snap ik. Hè?
Super rustig. En ik ben er hartstikke blij mee. Want ja, ik doe gewoon mijn eigen ding.
Ja.
En, ja, al krijg ik superveel media verzoeken. Ik zal toch mijn eigen ding blijven doen.
Mm-hmm.
Want ik heb gewoon een plan samen met de ploeg. En ik wil hem gewoon jaar bij jaar ontwikkelen. En daar verandert niks aan. Ook al had ik nog beter in de Vuelta gereden dan dat plan blijft staan.
Ja. Maar heb je het hier dan met bijvoorbeeld zo'n Ilan wel eens over? Over hoe dat verschilt dan tussen Nederland en België?
Ja,
hij heeft natuurlijk de mazzel dat hij Evenepoel naast zich heeft. Ja. Die nogal wat aandacht wegzuigt.
Ja, inderdaad. Daar hebben we het wel af en toe over. Dat het in Nederland gewoon echt anders is. Dat Hij heeft gewoon meer media-aandacht, puur omdat hij een Belg is. Maar ja, we zijn hele vergelijkbare renners. Ik ben wel een stuk langer en iets zwaarder. Maar eigenlijk rijden we precies even hard omhoog. Een beetje vergelijkbare prestaties. Maar ja, ik heb dan natuurlijk deze Vuelta gereden bij de profzaal. Ja. Maar ja, hij is gewoon een Belg en heeft daardoor meer media-aandacht. Dus in dat opzicht ben ik wel blij om een Nederlander te zijn.
Ja, snap ik.
Mooi.
De postzak.
Ja.
We hebben onze luisteraars natuurlijk gevraagd van wat zou je van Tijmen Arendsman willen weten? Nou, er waren heel veel mensen die heel veel van je wilden weten. Daar hebben we een beetje uit geselecteerd. Want niet alles is even kies, maar de meeste dingen wel. Dus laten we zeggen, noem eens een getal tussen de 1 en de 30.
11.
11.
Monsieur H.J.T. Geheim?
Ja. Is een beetje een vraag die we al wel hebben gehad. Maar die kunnen we wel een beetje aanpassen. Dus de vraag is, wat is je mening over het doorbreken van de huidige generatie jonge renners? Gaat dat over andere trainingsvormen? En hoe zijn die dan opgebouwd? Nou, eigenlijk hebben we die natuurlijk al besproken. Maar misschien een variant op die vraag. Wat zijn de jonge renners die jij eigenlijk bewondert? Zeg maar uit jouw generatie waarvan je denkt, wow, die vind ik echt goed.
Ja, dat is misschien wel een no-brainer. Dat is Pogacar natuurlijk. Mm-hmm. Dat is echt... Ja, de Tour winnen is misschien echt het hoogst haalbare wat er is. En hoe oud is hij? 22, denk ik.
Ja.
Hij is 1,5 jaar ouder dan ik. En dat ik al zo dicht bij hem zat in Tour de l'Avenir. En wat hij nu laat zien, dat is supermooi. Ja.
Ken je hem? Heb je hem wel eens gesproken?
Nee, niet persoonlijk. Nee. Ik heb alleen met hem gekoerst en daar houdt het al op.
Alleen in de Tour de l'Avenir of ook al op andere plekken?
Misschien wel op andere plekken, maar dat zou ik me niet kunnen herinneren.
Toen reed hij zo ver achter je, dat heb je helemaal niet gezien.
Ja, of misschien reed ik heel ver achter. Ja.
Oké. Okay. Nou, noem maar een nummertje.
7.
Wie is je vriend in het peloton? En bij wie blijf je het liefst ver uit de buurt? Van Rob Viveen, vraagt het.
Ja. Ik denk dat ik niet echt... per se een vriend heb in het peloton of zo. Zoals jullie ook zeggen, 4 maanden prof. Dus ik moet ook nog een beetje mijn plekje vinden.
Ja.
Dus ik kan niet echt een vriend noemen.
Tim Wellens en jij zijn wel goed, toch?
Ja, we zijn wel heel close geworden.
Ja. Gewoon elke keer als je erbij zit, dan wint hij dus.
Ja, dan wint hij dus.
Maar dan ben je misschien meer een talisman dan een vriend. Dat is natuurlijk
ik denk dat ik mezelf nog niet echt vriend kan noemen.
Ah. Vriend van Tim Wellens.
Wie weet, ik zou hem gewoon een appie sturen. Ja. Hey Tim, weet je nog? Toen we samen wonnen.
Heb je al wel vijanden gemaakt?
Nee, denk het ook niet. Nee, en er is ook niet echt iemand die ik niet mag of zo. Mm-hmm. Ik ben ook nog steeds mijn plek aan het vinden. Dus misschien heb ik wel een sappig verhaal over een aantal jaar.
Heb je een keer een kwakkie gehad in de Vuelta? Of ben je netjes behandeld de hele tijd?
Ik ben wel netjes behandeld, denk ik. Maar ja, ook de dag nadat ik derde werd, dan krijg ik ook... voel je ook wel wat meer respect, zeg maar. Dan krijg je een tikje op je kont en dan zegt iemand... good job yesterday.
Ja, van wie weet je nog van wie dat was?
Ja, van Lennart Hofstede heb ik dat wel
zei die good job yesterday? Ja, hij wist ook niet dat je Nederlander was.
Nee, volgens mij wist Lennart dat wel. Want ik had de eerste etappe ook samen met hem naar de streep gereden. En, echt een aardige gast.
Ja. Zeker, vriend van de show ook.
Goed opgevoed ook.
Ook vriend van de show.
Ja,
zeker. Ja, we voeden ze wel op, hoor, die jongens.
Ja.
Wij hadden deze Vuelta geframed als de Lennart Hofstede versus Alejandro Valverde, de sequel. Want in onze special met Hofstede vertelde hij over het incident in zijn vorige Vuelta. Waarin hij op een rotonde heel hard in zijn remmen kneep om Valverde terug te pakken na een incidentje met Movistar.
Verloor daardoor een plek of 25. Ja. Ja, dat is genieten.
Dat zijn echt mooie verhalen natuurlijk.
Zeker.
Dus jullie hebben ook wel gesmuld van de... laatste echte etappe.
Ja, zeker.
Etappe.
Toen hij op kop reed daar, ja dat was genieten.
Was hij echt goed.
Ja, heel vet.
Het was zo, ja, zeker. En jij reed er niet zo ver achter.
Ik zat bij Valverde.
Ja, precies. Ja. Ja, heb je nog even herinnerd aan, weet je nog?
Ja, op het moment dacht ik daar even net niet
aan. Ja, wat denk je, dus, even tussendoor, wat denk je dan op zo'n moment? Dus is dan alleen maar lijden en vasthouden? Of kun je dan wel denken, holy shit, Valverde. In zijn wiel in de laatste kilometer van de laatste. Want hij is wel echt een icoon natuurlijk. Hè?
Ja, hij is natuurlijk echt een icoon. Jammer van die 2 jaartjes dat hij eruit is geweest.
Kan gebeuren.
Kleine smet. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Kan
fiets, hij was op fietsvakantie toen. Hè?
Ah ja, dat zou het vast zijn. Maar ja, is natuurlijk echt een icoon. Super goede renner, super grote renner. Dus ja. Ja, natuurlijk was het volle bak afzien daar zo. Maar stiekem zat ik daar toch wel met Daniel Martin, Wout Poels en van Verde een beetje te genieten tussen de 420 watt.
Lekker. Ja. Ik heb een vraag van Arjen Arts.
Jij doet er gewoon even een.
Ja, hij intrigeert mij deze vraag.
Ja.
Ik kan me namelijk... Nee, ik ga hem gewoon vragen. Waar komt zijn bijnaam de Pelikaan van Dijl vandaan? En dan vooral die pelikaan. Ik heb nergens die bijnaam kunnen vinden.
Ik ook niet.
Maar is dat zo? Of zit Arjen Arts hier gewoon bijnamen te pushen?
Ik heb geen flauw idee. Dus...
Ik vind het wel een lekkere bijnaam namelijk.
Ik niet helemaal. Maar okay. Volgens mij is dat een keer verzonnen door Juri Eindsen van Wielerflits. Oh, ja. Denk ik. Maar waar dat vandaan komt, ik heb geen flauw idee.
Je hebt niks met pelikanen?
Helemaal niks.
Oh. Een mooie vogel hoor.
Het schitterende vogel.
Wel met Del toch? Mag hopen.
Del komt vandaan.
Ik ben geboren en getogen. Ja, ja, ja. Alleen vanaf januari dit jaar woon ik in Beest. Dat is 3 kilometer verder.
De allergrootste mogen natuurlijk hun eigen bijnaam verzinnen. Heb je stiekem eentje in je achterhoofd? Oeh, dat zou wel lekker zijn.
Ja.
Nee, misschien is dat leuk voor jullie om te verzinnen.
Ja, wij zitten gewoon een Arendsman met dubbel N te denken.
Ja.
Dan ga je binnen de kortste keren naar Bora.
Ja, ik voelde hem aankomen.
Vind je het jammer dat Wilco overtrekt bij Sunweb?
Ja, eigenlijk vind ik dat wel heel jammer. Mm-hmm. Want ik kijk echt naar hem op eigenlijk. En ik denk dat ik superveel van hem kan leren. Maar in de Vuelta had ik nog wel wat contact met hem. En hij zei dat ik
al... Terwijl hij in de Giro zat, nog?
Nee, net daarna. Want dat, ja. Na de eerste week van de Vuelta was het klaar, denk ik. Ja, de Giro. Ja. Dus, en hij zei dat ik altijd nog wel naar de Ardennen kan komen om samen met hem te trainen. Dus
nou, vet.
Dat vond ik heel erg mooi om te horen. En ik denk dat ik echt superveel van hem kan leren.
Ja. Ja, je lijkt ook wel een beetje op elkaar, toch? Ook zeg maar qua karakter, volgens mij.
Ja, ik ken hem natuurlijk niet super goed. Maar wat ik hoor van... We hadden dezelfde trainer, Dario. En die zei van dat we ook qua renner ook best wel vergelijkbaar zijn.
Ja.
En wat hij hoort qua hoe wij zijn... Dat we, mentaal persoonlijkheid ook best wel wat op elkaar lijken. Natuurlijk zijn we niet dezelfde persoon of wat dan ook. Maar ja, ik vond dat... Eigenlijk wel echt een compliment om te horen, want ik kijk best wel naar hem op.
Ja, ja, het is een steengoeie renner natuurlijk.
Ja, zeker. Maar ook van alle valpartijen die hij heeft gehad. Mm-hmm. En alles wat hij heeft gebroken en hoe hij toch allemaal weer terugkomt. Ja, dat heb ik zelf ook in mindere mate gehad. En het is toch een soort echt wel inspiratiebron eigenlijk.
Ja, ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Vraag van Bart de Vries, welke koers zou je het liefst winnen? Als je één mag kiezen, aan het einde van je carrière staat er één koers op je palmares. Zouden wij alvast niet heel blij zijn als dat inderdaad het geval is. Maar stel, welke zou het dan moeten zijn?
De Giro.
Ja?
Ja.
Nice.
Ook een beetje dat revenge voor Wilco dan.
Ja, misschien wel, ja.
En hem dan opdragen aan Wilco, ja. Dat zou wel schitterend zijn.
Dat zou heel mooi zijn.
En waarom de Giro?
Ik vind het een mooiere koers dan bijvoorbeeld de Tour.
Ja.
Want de Tour, daar is zoveel druk. Niet dat ik het zelf heb ervaren natuurlijk, maar wat ik hoor en zie in media, zoveel aandacht, zoveel druk, zoveel... Ja, er hangt zoveel van af. En de Giro, ik heb het in mindere mate natuurlijk de Baby Giro gereden en Lavenir. Mm-hmm. En dan zie je toch iets meer relaxed, iets meer, ja, mooiere omgeving, mooier land. Niks ten nadele van Frankrijk, ik ga er altijd op vakantie, maar ja...
Prima kamperen.
Ja, ja, hartstikke leuk Italië eigenlijk. Ja.
Lekker de
hele
eten.
Mooie koers.
Ja.
En daarbij is het gewoon echt de zwaarste grote ronde. Dus als je daar wint, dan ben je gewoon een steengoed renner. En het is gewoon een super zware koers.
Ja. Ja. Daniel Herbers vraagt, wat wordt jouw wapen om wedstrijden te winnen? Zo, wij hebben het vaak over in de show.
Ja, zeker.
Over, en dan met name over het onvermogen van de gouden generatie van onze renners. Dat we heel veel steengoede renners hebben. Maar dat ze eigenlijk maar heel weinig wapens hebben om daadwerkelijk als eerste over de meet te komen. Dat ze bijna allemaal solo moeten aankomen en zo. Wat wordt jouw wapen om wedstrijden te winnen, denk je?
Om eerlijk te zijn, misschien kan ik me aansluiten bij renners die niet zo heel veel gaan winnen. Ik denk niet dat ik een veelwinnaar ga worden, maar dat ik vooral een hele constante renner ga worden. Maar ja, natuurlijk wil je winnen. En ik denk dat ik daar ook wel echt meer in ga investeren om dat te kunnen.
Ja.
Zoals als we toch weer terugkomen naar Wilco. Die heeft volgens mij ook een echt hele goede punch ontwikkeld. Dus dat kan ook altijd natuurlijk. Dat ja, bijvoorbeeld voor bonificaties of wat dan ook in een klassement is dat altijd goed om te hebben.
Ja. Oké.
Ja, ik had nog een vraag. Ik zoek alleen even wie die was. Maar volgend jaar al een klassement proberen. Bijvoorbeeld in, Eike noemde bijvoorbeeld de Ronde van Zwitserland. Of nog een jaartje aanvallen.
Nog een jaartje aanvallen.
Ja?
Ja. Ik denk dat, dat jullie en de media dat ook wel leuk vinden.
Zeker.
Zeker.
Een beetje aanvallen. Dat vind ik zelf ook hartstikke leuk. En dat is eigenlijk gewoon mijn natuurlijke rijstijl. Gewoon aanvallen. Bij de junioren reek echt oerdom. Maar heeft me wel een stuk sterker gemaakt.
Ja.
En
hoe bedoel je oerdom? Gewoon heel veel met je krachten smijten.
Nou, de neutralisatie was klaar en ik viel aan met een halve peloton in mijn wiel. En zo ging de hele wedstrijd door. En dan in de sprint was ik nergens. Nou ja, ik vond het wel hartstikke leuk. Dus dat is de klimkoersen vond ik toen ook al leuker dan waaierkoersen. Nou, waaierkoersen waren ook wel leuk. Dus ook hard fietsen, maar sprintkoers altijd wat minder.
Heb je helemaal geen sprint of is het nog wel iets? Beetje, Mollema bijvoorbeeld.
Het is vooral na een zware koers kan ik nog wel wat. Maar ja, Morgen hebben jullie hier David. Maar 10 sprintjes op het vlakken verlies ik er 11 misschien.
Noem je ook wel iemand.
Ja, dat noem ik ook wel iemand inderdaad.
Ja, zeker.
Ja, precies. Hey, Arnoud vraagt, zie je je lengte als belemmering om ooit een ronderenner te worden?
Het is natuurlijk niet ideaal om 1,90 meter te zijn. Daar moet ik wel eerlijk in zijn. Maar het gaat uiteindelijk toch meer om gewicht. Hoe hard je omhoog rijdt. En dat is oké bij mij. Dat is à la Froome Dumoulin, denk ik. Dus,
en die kunnen het op zich ook wel.
Op zich kunnen die het ook wel. Je moet alleen gewoon hard genoeg fietsen. En als je gewoon heel hard fietst, dan heb je ook een goede tijdrit. Als je aerodynamisch bent. Dus
ja,
het hoeft niet een belemmering te zijn. Als je maar hard genoeg kan fietsen.
Vind ik een heel mooie.
Vind ik ook mooi. Ik denk dat we daarmee afsluiten.
Ja, ik denk het ook.
Wil jij je afkondigen?
Ja, zeker. Dat kan. U luisterde naar De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok en mijzelf, Jonny Seriese. Vandaag zonder Tim de Gier. Maar met Tijmen Haasman. Vond je het leuk?
Ja, zeker. Ja? Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
We hebben nog dingen niet besproken die je graag ter tafel zou willen brengen.
Nee, ik denk dat we alles wel hebben benoemd.
Heb je nog een vraag voor David Dekker? Zitten we morgen mee en heb je mee gereden?
Je mag even over nadenken.
Ja.
Doen wij de afkondiging.
Doen wij de afkondiging en dan kun jij straks nog een vraag doen. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, hashtag fiets van de show. En Sonos. En natuurlijk aan de Swing Ninjas voor het gezellige muziekje. En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Floris van Mijl, Joost Konijn, Rick van Münster, Kitty Helmig, Joost Vermeer en Jeroen Vermooi. Veel dieren.
Ja, en ook Bas Ruben Baks, Kasper Maasdam, Marijn Wieringa, Sibrand Heidstra, Bas van Kabaal Design en Robert Hillebrand. Wil je ook aansluiten bij ons peloton van 721 prachtmensen? Dan moest je misschien vriendvandeshow.nl/derodelantaarn een keertje op googelen. Al daar tref je het tabblad Word Vriend en dan wijst het zichzelf eigenlijk. Dus het leuke is dat je er specials zoals deze mee mogelijk maakt. En je zorgt ervoor dat wij vrij onafhankelijk en onverveerd de golden retriever op de bank van het wielerpeloton kunnen zijn. Ik had eerst luis in de pels van het wielerpeloton, maar de golden retriever op de bank, dat is veel logischer. Toch meer de lading.
Ja, we zijn absoluut geen luis in de pels. Nee. We hebben geen vervelende vraag gesteld vandaag.
Precies. Dus naar vriendvandeshow.nl/ de rode lantaarn.
Maar je kan dus ook, als je dus geen geld hebt om vriend van de show te worden, kan je dus ook vanaf hoe oud was je toen je voor het eerst ging fietsen?
6, denk ik.
Nou, vanaf je 6e tot je 20e knetterhard gaan trainen. En dan kom je uiteindelijk gewoon hier bij ons op de bank.
Toch €30 uitgespaard.
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl. De wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard,
Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd en prijswinnend brandweerman in Maden.
Ja, wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. En we vinden het heel leuk als je ook eens een reviewtje wilt achterlaten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jonne, hebben we er nog eentje?
Jazeker. Heerlijk gewauwel van Neighborhop. 5 sterren. Heren bankzitters, bedankt voor een knotsgek seizoen dat belachelijk dicht op elkaar gepropt zat. Hulde dat jullie megaveel en vaak podcast hebben gepubliceerd. Ik kijk nu al uit naar de specials komende winter. Nou, bij deze. En niet te vergeten, de avonturen van het brandweerkorps de Maden.
Ja.
Ja, het brandweerkorps de Maden. Ja,
die hebben ook winterstop.
Die hebben ook winterstop.
Ja, dus die komen in het volgende seizoen weer.
Ja.
Tijmen, heb je nog een vraag voor David Dekker?
Ja, misschien wel. David, wat was het effect van de Brotherhood dit jaar op jouw prestaties?
Van de Brotherhood.
Ik voel hier een sappige anekdote aankomen.
We gaan hem morgen voorleggen. Ja, hartstikke goed. Hey, super bedankt dat je er was. Ik vond het heel leuk om met je te praten. En ik hoop dat het niet de laatste keer was. Want ik stel voor dat we je gewoon zo nu en dan uitnodigen in de studio om te praten over de voortgang van de carrière.
Voortgangsgesprek.
Een soort evaluatiegesprekje zo ieder jaar.
Ja, lijkt me leuk hoor.
Ja, hartstikke goed. En dankjewel. En succes met weer op trainen richting het volgende seizoen. Jonne, tot morgen. A bientôt.
I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.